BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met Taco van Hoek, de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB. En mijn zakenpartner is Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Gefeliciteerd!
Dankjewel, Thomas.
Het is jouw verjaardag.
Yes, yes.
Hoe ga je dat vieren?
Nou, heel rustig, hè? Zoals het moet. Helaas, ik had gehoopt toen Rutte 21 april de nieuwe maatregelen ging aankondigen dat hij zou zeggen van nou, de 28e mag het weer. Maar nee, heel rustig, gewoon thuis.
Ik herinnerde ons vorige gesprek. Toen zei je normaal gesproken op mijn verjaardag zijn alle gasten nog een beetje brak van Koningsdag. Nou, dat probleem heb je nu niet meer.
Nee.
Maar is er een andere beperking?
Ja, zeker. Ze zijn nu niet brak. Ze zijn helemaal alert. Maar ja, nu mogen ze niet met z'n allen tegelijk bij mij op bezoek komen. In mijn hele kleine appartement natuurlijk.
Dus, en ander goed nieuws en wat je erover wil vertellen, dat moet je zelf maar weten. Maar er wordt ook weer gewoon af en toe reclame gemaakt. Er worden commercials gemaakt.
Ja, voor een van onze klanten. Ik weet niet of ik de naam mag zeggen.
Mij wel, hoor.
Kleertjes.com. Het grootste platform voor kinderkleding. Echte fashion.
Kijk, dat mogen we niet hoeven. Nee,
oh, sorry. Mogen we weer de komende 3-4 weken 2 grote commercials maken. Dus fijn, heerlijk.
Wat zegt dat volgens jou, dat dat toch weer gebeurt nu?
Nou ja, zij gaan er toch ook echt vanuit dat het consumentenvertrouwen gaat groeien. En dat we toch allemaal wel weer echt zin hebben in voorjaar- en zomerkleding. Het is natuurlijk een beetje spannend. De scholen gaan open, dat speelt mee. Dan gaan de ouders meer kleding voor de kinderen kopen, maar we zullen het zien.
Nou, in ieder geval toch ook goed nieuws zo op je verjaardag. We gaan nu naar de private equity bedrijven, want ook daar slaat de coronacrisis hard toe. De overnamemarkt is ingestort en veel geld dat vorig jaar is opgehaald voor overnames, dat blijft op de plank liggen. Maar die crisis biedt ook kansen. Dat liet de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen weten aan het Financiële Dagblad. Contact daarover met Charles Molenaar, directeur van de NVP. Goedemiddag.
Goedemiddag.
We hebben het nu al over kansen, terwijl die crisis, als je het vraagt aan bijvoorbeeld onze premier, nog eigenlijk goed en wel net begonnen is. Is het niet nu vooral voor heel veel van uw leden nog alle hens aan dek, ook voor de bedrijven waar zij in zitten?
Inderdaad, het is nu nog echt volop crisis. Het is allemaal pas net begonnen. Dus de volle aandacht gaat nu uit naar de bestaande portefeuillebedrijven. En daar zijn onze leden dus ook heel druk mee bezig. Zowel met het inzetten van hun kennis, hun netwerk, maar ook met kapitaal om die bedrijven door de crisis te halen. En wat dat betreft kijken we ook even terug naar de vorige crisis. En toen is gebleken dat bedrijven met een participatiemaatschappij aan boord vaak ook beter door die crisis heen komen en zich daarna snel kunnen herstellen. Dus we hopen natuurlijk heel erg dat dat ook gaat gebeuren.
Maar ik zei het net al, en nu gaf het ook aan in het FD, dat er heel veel geld op de plank blijft liggen, omdat die overnamemarkt is ingestort. Tegelijkertijd zei u in dat interview dat u vindt dat ook private equity aanspraak moet kunnen maken op steunmaatregelen van de banken en de overheid. En ik vroeg me af, is dat dan wel nodig als je zelf nog zoveel geld op de plank hebt liggen?
Ja, nou, op uw eerste vraag in te gaan, er komt natuurlijk een moment dat bedrijven inderdaad weer op zoek gaan naar nieuw kapitaal om weer te groeien en ook om hun eigen vermogen te versterken. En voor die investeringen hebben participatiemaatschappijen nu kapitaal opgehaald om dat ook te gaan leveren. Daarnaast is er natuurlijk inderdaad kapitaal nodig om de bestaande bedrijven door de crisis te halen. En daar is onze boodschap vooral, doe het samen. Inderdaad hebben fondsen vaak nog kapitaal in kas om in te zetten voor hun bestaande portefeuille. Maar ze kunnen het ook niet helemaal alleen. Dus je doet het samen met banken die eventueel extra gegarandeerde leningen kunnen verstrekken.
Maar begrijp ik van u goed dat je die potjes niet met elkaar moet vermengen? Dat het geld dat opgehaald is om te investeren in nieuwe bedrijven niet gebruikt mag worden om bestaande bedrijven overeind te houden?
In uitzonderingsgevallen kan dat wel, maar in principe zijn bedrijven die in één fonds zitten, die worden door dat fonds geholpen en die fondsen hebben vaak ook nog wel kapitaal in kas om die bedrijven verder van kapitaal te voorzien waar ze voldoende toekomstperspectief hebben. Maar onze boodschap is, doe dat dan vooral samen met bankaire financiering en ook gebruik ook steun van de overheid waar je dat nodig hebt. Mm. En in die zin steunen we ook de oproep van minister Hoekstra om verantwoord gebruik te maken van overheidsmaatregelen. En dat moeten onze leden natuurlijk net zo goed kunnen doen als andere bedrijven.
Een aantal van uw leden is ook in het nieuws gekomen vanwege maatschappelijk ongewenst gedrag. Als ik het in mijn eigen woorden mag samenvatten, bijvoorbeeld het verlengen van de betaaltermijnen of het plotseling niet meer betalen van huur, zoals bij Action en Hunkemuller. Nu bleek uit het FD dat u als NVP die leden daarop heeft aangesproken. Wat heeft u tegen de leden gezegd?
Nou, een crisis is ook een kans om je van je goede kant te laten zien. En daartoe hebben we onze leden opgeroepen, in zijn algemeenheid aan iedereen. En die oproep die is ook enorm breed gesteund. Dus in de eerste plaats wat we al heel snel hebben gezien, is dat heel veel leden hebben meegedacht over hoe zij hun bedrijven, maar ook anderen kunnen helpen. Dus ook onze leden hebben meegedaan aan het leveren van mondkapjes, aan ter beschikking stellen van gratis platformen voor schoolgaande kinderen, diagnostische apparaten om het COVID-virus te kunnen vinden, of de zieken te kunnen vinden. Dat hebben ze ook allemaal gedaan.
Ja, in het FD ging het uiteraard, en u begrijpt de dynamiek, want we hebben daar samen ook meerdere keren over gesproken, over bijvoorbeeld het grote bedrijf achter Action, 3i, dat die betaaltermijn had verlengd en daar inmiddels op teruggekomen is. Is dat gebeurd nadat u daar expliciet om heeft gevraagd? Heeft u ze daar ook echt als individueel lid op aangesproken, ja of nee?
Nee, op individuele gevallen, daar ga ik gewoon ook echt niet op in. Wij hebben die oproep heel breed gedaan. En we zien ook gelukkig dat er goede voorbeelden zijn van bedrijven die juist na een eerste schrikreactie in overleg zijn gegaan met hun leveranciers en verhuurders. Onze boodschap is echt in zijn algemeenheid gedaan aan alle leden. Wij moeten samen door deze crisis. Dus je moet nu inderdaad de beslissingen die je nu neemt ook wegen op de lange termijn. En samen door de crisis gaan. Dat is wat we hebben gedaan.
Dank u wel, Charla Molenaar. En pak de kansen die crisis wellicht ook wel biedt, doordat de prijzen zullen dalen. Directeur van de NVP.
Kees de Kort.
Contact nu met Kees de Kort, macro-econoom, BNR economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
En we beginnen eigenlijk de week waar we de afgelopen weken mee geëindigd zijn, namelijk de arbeidsmarktcijfers. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Ja, dat tart inmiddels iedere verbeelding, hè?
Nou ja, wat je natuurlijk langzaamaan ziet gebeuren is dat de harde data beginnen binnen te komen over de consequenties van het beleid van bewegingsbeperkingen en lockdowns. De vertrouwensindicatoren hoeven het niet meer over te hebben. Dat is gewoon, die bestaan niet meer. Dat is gewoon dramatisch. De harde data, ja, die worden niet veel beter. De laatste cijfers uit de Amerikaanse arbeidsmarkt zijn dat er nu al, en we zijn half maart begonnen in de VS, nu al 26 miljoen. En dan hebben we het nog niet over de ZZP'ers en de freelancers. Dus mijn schatting is dat er op dit moment in Amerika minstens 32 miljoen mensen thuis zitten. En om dat een beetje context te geven, dat zijn 20% van alle Amerikanen die werken. 20% van alle Amerikanen die werken zit nu al na 6 weken thuis. Dat geeft aan wat er gebeurt bij bewegingsbeperkingen en lockdowns. Dat is
En jij stelt vast dat zijpelt echt ook wel inmiddels door in de harde data. Die zijn er over bijvoorbeeld de inkoopmanagers uit de dienstverlening, de durable goods, de huizenmarkt.
Ja, nou ja, het zal niemand verrassen dat dat allemaal, de durable goods orders, nou dat is over maart. Met de kanttekening dat er tot half maart in de VS ook heel weinig aan de hand was. Min 15 op maandbasis. De huizenverkopen, hetzelfde verhaal. Tot half maart was niets van aan de hand. Het huizenkoopseizoen begint in de VS in maart. Nou, gewoon het slechtste cijfers in extreem lange tijd. Ja, niet verrassend als mensen thuis moeten blijven, niet naar buiten mogen. Maar iedereen snapt natuurlijk wel dat dit soort data en dit soort ontwikkelingen trekt natuurlijk echt een ongelooflijk spoor van vernieuwing naar de Amerikaanse economie heen.
In Nederland wordt er van alles aan gedaan, in Europa trouwens ook, en net zo goed in Amerika, om die schade dan toch nog enigszins te beperken. Dat leidt wel tot een begrotingstekort, een historisch begrotingstekort van 92 miljard. En laat me even uitpraten, want heel veel economen zeggen dan, dat zijn inderdaad bedragen waar we nooit rekening mee hadden gehouden, maar vanwege onze uitgangspositie kunnen we dat prima hebben. Kees, wat zeg je tegen die mensen?
Nou ja, gaan we eens in op de 92. Dat is natuurlijk een optelsom van de recessie die in aantocht is, de gederfde inkomsten en de meerdere uitgaven. Maar ik hoop niet dat er één luisteraar is die denkt dat het hierbij gaat blijven. En dit is een best of all worlds scenario. Want we zitten ook nog in Europa. En met een beetje pech gaan er ook nog een paar reddingsoperaties op gang komen, waar Nederland natuurlijk een bijdrage aan moet gaan leveren. En als het een beetje tegen zit, gaat er ergens nog wel een bankencrisis ontstaan. En dan denk ik niet dat de Nederlandse banken zich daar helemaal aan kunnen onttrekken. Dus dat gaat allemaal nog veel meer geld kosten. Dus die 3,91, dat is om te beginnen. Dan de uitgangssituatie. Ja, Nederland staat er op zich in vergelijking met een heleboel andere landen goed voor. De staatsschuld is laag, de rente is laag, dus dat kunnen we wel gaan lenen. Maar we moeten toch afwachten hoe het verder gaat, natuurlijk, of die crisis. En wat heel belangrijk is, Nederland is geen stand-alone. Je kunt in één land nog alles relatief goed voor elkaar hebben, maar je gaat meegetrokken worden door de ontwikkelingen in andere landen, leveranciers en afnemers. En dus ook al doet het Nederlandse bedrijfsleven, de Nederlandse overheid het dan nog relatief goed. Dat is niet voldoende.
Ook in Brussel wordt er natuurlijk over hele grote bedragen gesproken. Van 1000 miljard tot 1500 miljard. Dus er wordt toch wel geprobeerd om het een en ander te coördineren.
Ja, goed, dat zijn reusachtige bedragen. Maar vergis je niet, de Europese economie is ook serieus groot. En die wordt ook die blijven gewoon torpederen en bombarderen. Daar gaan die bedragen het verschil niet maken. Maar die ketens, de afhankelijkheid van leveranciers, de afhankelijkheid van afnemers, maakt dat je het zelf nog redelijk goed kunt doen. Alles wat jij doet, heb je allemaal voor elkaar. Maar dat is niet voldoende. En wij gaan, denk ik, nog meegesleept worden in de ontwikkelingen in allerlei andere landen waar we gewoon totaal geen grip op hebben. En waarvan de bedragen weliswaar duizendwekkend groot zijn, maar in het grote geheel van de economie nog niet veel voorstellen.
Heb jij nog energie over voor een van jouw favoriete landen, namelijk Japan?
Ja, Thomas.
Toch de verkeerde keuze gemaakt.
Nee. Nou, Japan is het land, is ons voorland. Hè. Wat de afgelopen jaren is Japan de voortrekker geweest in alle slechte maatregelen die er bedacht zijn. En Japan gooit nog een schepje bovenop. Japan, mind you, is een land wat in essentie niet getroffen wordt door corona. Het aantal coronadoden is daar. Het aantal gevallen is minimaal, doden zijn minimaal. Ze hebben ook geen maatregelen genomen tot voor kort. Maar hun economie, hetzelfde verhaal, die is natuurlijk afhankelijk van de wereldeconomie en alles wat er omheen komt. Dus ze verwachten nu, de Bank of Japan verwacht nu dat de Japanse economie dit jaar met 4% gaat krimpen. Nou, dat gaan we natuurlijk niet halen, dat wordt allemaal veel erger. En de Japanse regering heeft gezegd, nou, daar gaat natuurlijk weer heel veel geld tegenaan gegooid worden. Maar de overtreffende trap komt altijd van mijn goede vriend Kuroda. Die gaat nou gewoon alles kopen wat te koop is.
Ja, dat is de baas van de centrale bank in Japan.
De rente is al nul. Hij gaat aandelen kopen, hij gaat vastgoed kopen, hij gaat bedrijfsleningen kopen. En dan denkt hij, op mysterieuze wijze, dat het ondersteunen van de financiële markten, want aandelen kopen, vastgoed kopen, maar dat heeft natuurlijk niks te maken met de economie, dat de economie gaat helpen. Nou, als het Japanse beleid, want die helpen de economie al heel erg lang en heel erg veel, als dat zou werken, zou de Japanse economie, dan zou de Japanse economie de best draaiende economie ter wereld moeten zijn. Maar ondanks alle steun, en Thomas, er is echt lachwekkend veel gesteund door de Japanse regering in Japan, is de Japanse economie een van de slechts draaiende economieën ter wereld. Dus wanneer stoppen we nou met dat idee dat als de overheid...
Draait het zo slecht of schiet het gewoon niet echt uit de startblokken, ondanks alles wat er tegenaan gegooid wordt, toch? Het sukkelde een beetje voort. Dat was eigenlijk de teneur van de gesprekken voor corona die wij voerden.
Dat kan wel zijn, maar dat was slechter dan een heleboel andere landen. En ze deden al veel meer dan andere landen. Ze doen nog veel meer dan andere landen. Met als resultaat dat ze het slechter doen dan bijna alle landen. Dan zou je toch zeggen van, je kent de definitie van domheid van Einstein, als je 4 keer iets doet en geen resultaat hebt, is het wel erg dom om te denken dat de 5 keer wel resultaat zal krijgen. En dat is wat Japan doet. En wat je in de tussentijd doet, je kent mijn verhaal, hoe meer nul, hoe minder vertrouwen. Het Japanse publiek heeft natuurlijk geen enkele clue meer hoe het verder moet.
Ik heb altijd zoiets, Kees of Einstein, wie zou ik kiezen? Ik ben heel blij dat je ze samenbrengt in één verhaal.
Einstein, ik zou altijd voor Einstein kiezen als ik jou was.
Kees, maar goed. Hey, tot morgen, Kees, dan praten we door.
Tot morgen, dames.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB. Beursanalist Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner van vandaag, Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Welkom, dames en heren. Koen, ik wil graag bij jou beginnen over een overname waar we het ook op deze zender in dit programma regelmatig over hebben gehad, namelijk NIBC door Blackstone. Dat zou nog goed kunnen komen, maar de berichtgeving van de afgelopen uren belooft niet zo heel veel goeds. Wat is daar aan de hand?
Ja, Blackstone heeft een persbericht uitgebracht waarin ze zeggen van ja, de marktomstandigheden zijn toch wel dermate anders dan het businessplan wat we samen opgesteld hebben. En het voornemen van NIBC om geen dividend voor de overname uit te keren, maar pas in de tweede helft van het jaar, maakt voor ons de overname heel moeilijk financierbaar. En dus moeten we opnieuw om de tafel gaan zitten. Dus het is geen volledig nee, maar het zet de deur open naar een nee. En dat is lastig.
Maar dat dividend, hè, waar het nu ook deels op zou kunnen stuk lopen, dat is helemaal geen individuele keuze van NIBC. Dat is iets wat de ECB-bank heeft opgelegd, toch?
Nou, het is geen dwingend, maar toch wel een behoorlijk sterk advies. En ik denk dat het terecht is dat de NIBC zegt van ja, wij moeten onze reserves sterk houden. Te meer ook omdat nu blijkt dat Blackstone dat dividend hard nodig heeft voor de financiering. En vanuit Blackstone gezien is het natuurlijk ook logisch om te zeggen ja, de omstandigheden zijn anders, daar hoort een andere prijs bij. En ja, dat brengt schrik bij de aandeelhouders.
Meneer Van Hoek, welkom. Fijn dat u er bent. U wil het graag hebben over de steun, de staatssteun aan Air France KLM. En dan met name over de aanvullende voorwaarden, namelijk in het Franse geval en ook wel in het Nederlandse geval vergroening. Dat is een discussie die al wat langer speelt nu inmiddels. Hè. Moet er voorwaarden gekoppeld zijn aan steun? Wat denkt u?
Ja, dat vond ik inderdaad het meest opvallende van de laatste tijd. Wat je ziet is, er zijn verschil tussen voorwaarden en voorwaarden. Er zijn sommige voorwaarden die logisch samenhangen, denk ik, met die steun. Namelijk, kan het bedrijf zelf ook wel doen. En de aandeelhouders en eventueel een deel van het personeel. Hier gaat het om het koppelen van zaken die eigenlijk onverbonden met elkaar zijn. Wat ik daar wel zorgelijk aan vind, is dat het ook voor mij wat associaties oproept met de vorige crisis. Toen we ook besloten om midden in de crisis eisen te gaan stellen aan de hypotheekrenteaftrek, kredietransonering, verhuurderheffing, corporaties, allemaal zaken die men structureel blijkbaar goed vond. Maar die zorgden om olie op het vuur te gooien in zo'n crisis. En als ik ze daarop aansprak in de departementen, zei ja, maar waarom doe je dat nu? Dan was het argument steeds never waste a good crisis. Dus op dit moment kun je doorvoeren blijkbaar. En u heeft misschien ook begrepen dat er inmiddels een soort pamflet is uitgekomen. Ja. Met de suggestie om bedrijven die niet voldoende groen of inclusief zijn, om die uit te sluiten van steun. En nog afgezien hoe je daar nou tegenaan wil kijken, bedrijven die anders ten onder zouden gaan, maar ten onder te laten gaan, omdat ze zich dan blijkbaar op deze gronden niet goed genoeg gedragen, is het ook zo dat het erg contraproductief is. Als er één les is uit de vorige crisis, dan is het toch wel, laten we nu echt proberen om alle pijlen op die economie te zetten.
Maar duurzaamheid en luchtvaart zijn toch wel met elkaar te verbinden. Daar heb je toch niet heel veel fantasie voor nodig om te zeggen, oké, we stoppen daar 2 tot 4 miljard in. En wij zouden dan toch graag zien dat als dat geld beschikbaar is, dat u dan ook een bepaalde richting opgaat, die overigens ook in Europees perspectief wel vaker is geschetst.
Nou ja, de Nederlandse staat is natuurlijk ook gewoon aandeelhouder. Maar de kern, mijn punt is niet per se dat je meer of minder aan duurzaamheid moet doen, maar dat je dat niet moet koppelen met deze crisis. Dat is even simpel houden. Wat je in feite als aanvullende voorwaarden nu oplegt, minder nachtvluchten en zo, dat helpt het economisch herstel natuurlijk van de KLM niet. En nogmaals, daar kun je afzonderlijk goede gronden voor hebben. Maar dit soort koppelingen, laten we nou werkelijk eens het scenario nemen dat allerlei bedrijven die niet groen en inclusief genoeg zijn, die laten we failliet gaan. Dat betekent dat we een faillissementsgolf krijgen. Dus het moet toch echt daar zitten. Ik vind ook de koppeling, ik hoorde het ook mevrouw Van Veldhoven zeggen, hè, nu de 1,5-meter-economie koppelen we nu aan de 1,5-graden-economie. Nee, ik denk dat nu echt even de crisis centraal moet staan. Het zo goed mogelijk daaruit komen. En er zijn nog vele jaren om duurzaamheidsbeleid te voeren. En we zullen nog heel veel moeten doen in dat terrein.
Nou, we gaan er ook nog over doorpraten zometeen, want dan gaan we het specifiek hebben over uw branche, de bouw. Ik wil eerst naar jouw nieuws. Wat zou jij onder de aandacht willen kunnen brengen, Marlies.
Ja, wat voor mij wel een mooi artikel vandaag was in het FD. Dat ging over Silicon Valley. Al 25 jaar bezig om allerlei disruptieve oplossingen te vinden. En nu eindelijk lijkt het of er in hoog tempo partijen gaan samenwerken die normaal tegenover elkaar staan. Denk aan een Google, een Apple, Facebook. Iedereen is daar bezig om andere oplossingen waar ze normaal niet mee bezig zijn nu te verzinnen. Er wordt samengewerkt, er worden apps ontwikkeld. Heel belangrijk ook tech health. Daar is jaren aan gewerkt om de patiënt die maar voor 5 minuten bij een dokter hoeft te zijn, om dat op afstand te gaan doen. Daar hikte iedereen tegenaan en in één keer kan het. En dat is wellicht wel met dank aan het gebruik van Zoom en Google Teams en alles wat we nu doen omdat we thuis werken.
En hoe lang kan het, die samenwerking? Want die partijen zijn ook een beetje min of meer gedwongen door extraordinaire omstandigheden om nu de krachten te bundelen. Als het zo meteen allemaal voorbij is en die bedrijven hebben weer wat meer vertrouwen of wat meer financiële reserves, of ze kunnen het weer op eigen kracht, wat dan?
Nou ja, kijk, als je naar Facebook en Google, daar komt natuurlijk het grootste gedeelte van hun inkomsten uit advertenties. Ja. En dat draait natuurlijk gewoon lekker door.
Is dat zo?
Ze zijn wel teruggegaan, maar de verwachting, en dus er zit weer een stijgende lijn in. Dus ik denk dat het voor hen heel mooi is om een daarnaast gezamenlijk aantal dingen te ontwikkelen die disruptief zijn. Dus.
Koen, we gaan denk ik met jou even spreken over een sector die daar minder goed van afkomt. Dat zal ook wel blijken uit de cijfers. Banken namelijk, UBS, HSBC, die hebben volgens mij ook al miljarden gereserveerd voor slechte leningen.
Ja, en dat is natuurlijk niet zo heel erg gek. Want we zien dat daar onwijze afschrijvingen voor zijn. Het zeer twijfelachtig is of die leningen terugbetaald worden. En dus moet je daar een reservering voor nemen. En die stroppenpot die was, voor de crisis op zich redelijk gevuld. Omdat je toen met een veel minder risico rekening hield dat er afgeboekt moest worden. Maar nu dat risico veel groter is, moet je dus ook veel meer reservering nemen. Dat zien we natuurlijk ook als reden van Blackstone om te zeggen bij NRBC van ja, ze zullen veel meer reserveringen moeten nemen. En die jongens die kijken alleen maar naar de spreadsheet. En die spreadsheet die moet dus aangepast worden.
Ja, dan gaan we naar iets wat ook moest worden aangepast. Namelijk hoe BP ervoor staat. We hebben het de afgelopen weken meerdere keren gehad over de olieprijs, waar helemaal niets meer van over is. Die voor een bepaald type olie zelfs dik in de min kwam, onder nul. BP kwam met cijfers en, zeker in deze tijd net zo opvallend, zou de dividend in stand.
Ja, dat zie je bij oliemaatschappijen wel vaker. Dat is natuurlijk ook de grote drijfveer voor veel beleggers om toch nog in Royal Dutch te blijven beleggen. Het dividend. Dus op het moment dat een BP nu ook geld moet gaan lenen. De schuldpositie van BP stijgt in het eerste kwartaal. De winsten implodeert, 66% lager. Maar het dividend houden ze overeind. En dat is iets wat je op meerdere plekken zal zien. Met name bij Europese oliemaatschappijen. Amerikanen zijn er wat harder in. Daar zijn wel een aantal maatschappijen die al gezegd hebben van jongens, dividend, dat gaan we nu even niet doen.
Maar denk je dat ze dat kunnen volhouden op de lange termijn, Koen?
Nou, niet als je olieprijs voor een langere periode lager blijft. Dan moet je steeds meer gaan lenen om je dividend uit te betalen. Ja, daar zullen natuurlijk ook financiers van zeggen van jongens, luister eens even, is dit wel een goede gang van business? Kijk, als ik naar de bank zou gaan en zou vragen van goh, mag ik geld lenen om mezelf dividend te betalen? Ja, dan word ik de bank uitgedonderd. Ja, dus dat een oliemaatschappij dat wel kan, geeft de status aparte aan onder beleggers nu nog.
Ja. Koen, jij wordt niet dit programma uitgedonderd, althans voor even. Daarna kom je terug om 13:30 als lid van het beleggerspanel. Iemand die nu gewoon aan de lijn blijft hangen, dat is Taco van Hoek, de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB, over wat het kabinet zou kunnen doen om de bouwproductie op peil te houden.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het Economisch Instituut voor de Bouw kreeg de nodige kritiek te verwerken na de raming dat de bouwproductie 15% krimpt door de coronacrisis en er ook tienduizenden banen verdwijnen. Vooralsnog ziet het EIB echter geen reden om die ramingen positiever bij te stellen. Praat erover door met de directeur van het EIB, Taco van Hoek. Mijn zakenpartner is Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Nogmaals, welkom. Laten we beginnen bij die coronaprognose. ABN AMRO noemde die te negatief. ING zegt dat u een worst-case scenario heeft geschetst. Bent u misschien toch, om dat nog een keer aan u te vragen, iets te negatief geweest in die voorspelling?
Nee, dat is niet onze visie. Als ik er naar kijk, het verbaast me eerlijk gezegd ook het commentaar. We hielden bij de woningnieuwbouw bijvoorbeeld al rekening met een daling met 10% cumulatief in de komende 2 jaar. Nu is het beeld dat die woningnieuwbouw ongeveer 20% terug gaat lopen. En ja, dat komt door de coronacrisis, die er eenvoudig bovenop gekomen is. En de gedachte, zoals ik hem soms bij de makelaars, ik hoorde ook de heer Hoes daarover zeggen, dat ja, het was de eerste 2 weken door de contactproblemen was het wat minder, maar inmiddels loopt het weer goed op op de woningmarkt. Ja, het is ondenkbaar dat met een crisis van deze omvang dat de woningbouw daar volledig ongeschonden vanaf zou komen. Ja. Dat kan eenvoudigweg niet. Dat hebben we in alle eerdere crisis gezien. Dus die ontwikkelingen zijn er. Het probleem waar wij mee zitten in de bouw, dat speelt in de woningnieuwbouw, maar ook in de verbouwmarkten, ook op de utiliteitsmarkten, ook in de infrastructuur, is het feit dat een groot deel van onze productie bestaat uit investeringen. Ongeveer 70% van de productie bestaat uit investeringen. En het lastige daar is dat investeringen kunnen worden uitgesteld, althans een deel daarvan. Als je bijvoorbeeld de woningnieuwbouw neemt, dan zijn er natuurlijk groepen die zeer urgente vaak verhuiswensen hebben en om die reden willen kopen. Mensen die in een scheiding liggen, juist mensen die heel graag willen samenwonen of iemand die naar een andere regio verhuisd is. En ook als je je droomwoning net tegenaan gelopen bent, dat zijn groepen die kopen gewoon door, ook in crisistijden. Maar er is ook een grote groep die zich eenvoudig wil verbeteren op de woningmarkt. Die zegt, we hebben een goed huis, maar we hebben de afgelopen jaren inkomensstijging gehad. We zouden wel eens een ruimere woning willen hebben, of een woning met een tuin, of van een rijtjeshuis naar een 2-onder-1-kap. Maar dat zijn allemaal het type beslissingen. Ja, je kan ze ook later nemen.
Ja, ik heb regelmatig, omdat hij hier in een panel zit en dus regelmatig te gast is, ook contact met de CEO van Funda. En die liet mij vorige week weten dat hij de beste dag van het jaar beleefd heeft. Omdat mensen kijken. Het aantal leads was nog nooit zo hoog geweest in 2020. Hoe verklaart u dat dan?
Ja, nou, ik denk, we moeten eens kijken ook naar de cijfers die tot nu toe allemaal echt naar buiten komen. Ook als we kijken bijvoorbeeld wat het kadaster erover meldt. Mm-hmm. Die hebben gemeld dat makelaars al 4 weken minder achter elkaar informatie opvragen, waar ze ook iets voor moeten betalen. We zien natuurlijk ook bij de bouw, waar we vragen naar offerteverzoeken. Daar zit toch een stukje de klad in. We moeten ons ook realiseren dat in het begin heb je vaak ook nog wat nasleep. Dus het kan die eerste weken ook nog wat meevallen, omdat de meeste beslissingen die zijn al lang genomen.
Het is goed omdat u dat ook zegt, want als je nu naar buiten kijkt, en ik doe dat zelf ook regelmatig, dan bekruipt mij het idee, gelukkig, er wordt nog wel gebouwd. Ik zie dat er nog dingen doorgaan, er is geen bouwstop.
Nee. Daar heeft u ook zeker gelijk in. Het is, bouw is niet een van de sectoren die in de lockdown zit. De bouw mag doorproduceren. Er zijn natuurlijk allerlei beschermende maatregelen die men treft om het verantwoord door te bouwen. Maar de bouw is een sector die inderdaad kan doorbouwen. De busjes zien we in de straat. Dus het is ook niet zo dat de bouw dit jaar instort naar onze verwachting. Er wordt rekening gehouden met een daling van de bouwproductie van 7%. Nou, dat ligt niet zo ver af bij het beeld dat wij voor de totale Nederlandse economie hebben. Dus in die zin is het waar. We zitten niet in de lockdown. Maar het grote probleem in de bouw is dat de pijplijn opdroogt. En daar kijken we dus heel goed naar. Daar vragen we ook naar. Hoe zit het met de nieuwe opdrachten? Hoe zit het met de offerteverzoeken? En dat zie je duidelijk teruglopen.
Met hoeveel zekerheid kunt u daar iets over zeggen? Want er zijn meerdere instituten die zich buigen over hoe het economisch verder met ons zal gaan als Nederland. Het Centraal Planbureau heeft gezegd, nou, wij houden rekening met 4 scenario's. Met alle mogelijke onzekerheden van dien. Het kan meevallen, het kan tegenvallen. U komt nu op een krimp van 15%. Maar wat ik ook altijd hoor van mensen is dat deze crisis zich niet laat vergelijken met vorige crisis. Dus met welke zaken rekent u dan? Waar houdt u überhaupt rekening mee? Hoe komt u tot zo'n getal? En kan dat dan eigenlijk wel met enige zekerheid naar buiten worden gebracht?
Nou ja, zekerheid hebben we niet. Dat is natuurlijk helder. De onzekerheidsmarges zijn groot. Die gelden overigens altijd voor ramingen en in dit soort tijden misschien nog meer. Wij hebben rekening gehouden met een krimp van de Nederlandse economie dit jaar van 5%. Dat is heel belangrijk voor ook om het door te kunnen rekenen richting de bouw. Dat bevindt zich eigenlijk in het midden van wat het CPB aan scenario's heeft. Het is ook nog behoedzamer overigens dan wat het Internationaal Monetair Fonds meegekomen is. Die rekening houden met een krimp van 7,5% dit jaar in de Nederlandse economie. Dat is een heel belangrijk gegeven. En we zullen de komende maanden ook zien dat de werkloosheid gaat oplopen. We zullen toch ook stijgende aantallen faillissementen gaan zien. En ja, dat heeft gevolgen voor allerlei zaken waar vertrouwen een belangrijke rol bij speelt.
Maar schoffelt u niet ook met deze raming zelf dat vertrouwen een beetje onderuit? Want het is, vertrouwen is fragiel, toch? En dan zegt u, nou, het wordt er zeker niet beter op. Sterker nog, we gaan uit van 15% krimp. Dat zal er alleen maar voor zorgen dat mensen, als ze dat niet van plan waren, alsnog op de rem gaan trappen.
Nou ja, kijk, dat punt was ons ook wel bewust. En daar is natuurlijk ook een deel van die kritiek door ingegeven. Dat men beducht is van als er negatieve signalen over de woningmarkt komen, dan helpt dat niet mee. Het is eenvoudig. Wij kijken er zo tegenaan. Wij moeten een eerlijke raming brengen. En juist in dit soort tijden is het belangrijk, dat hebben we bij de bankencrisis ook gedaan, om vroegtijdig toch het beeld te schetsen wat er op ons af kan komen.
Ja, dus en u dat zegt dat het een reële conclusie is van uzelf. Het is geen negatief
Dat is het zeker niet. Dat heb ik eerder ook wel eens in een interview gezegd. Houdt u er echt rekening mee? Het kan ook nog een stuk slechter uitpakken dan wat wij hebben neergelegd. Wij proberen echt op basis van de informatie die beschikbaar is, de best denkbare raming te maken. En nogmaals, dat daar onzekerheden omheen zitten is helder. Maar de mechanismen die ik u net geschetst heb, die spelen een rol. En ook het feit dat wij hier mee komen. Ik heb geen gebrek aan zelfvertrouwen, maar het idee dat dat een enorme invloed zal hebben op het gedrag van mensen in de woningmarkt en anderszins, dat lijkt me een redelijke overschatting. En bovendien is het zo, die berichten komen. Ik verzeker u ook
Gaat u gang.
Ik verzeker u dat de komende tijd dat u heel veel gaat berichten over bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en de werkloosheid en wat daar allemaal gaande is.
Ja. Daar maar zullen we mee. Sorry.
Nee, gaat u gang.
Nou, hoe verhoudt zich dat dan tegen de belofte eigenlijk die de overheid heeft gedaan van we moeten binnen 2 jaar naar 75.000 extra woningen, of in ieder geval naar 50.000 extra woningen?
Dat lag al heel lastig. Want dat had natuurlijk te maken met stikstof, PFAS het afgelopen jaar. De vergunningen zijn al sterk gedaald in 2019. In die zin, zeg ik nogmaals, verbaas ik mij een beetje over dat men die 20% krimp bij de woningnieuwbouw, die wij over 2 jaar dus cumulatief voorspellen, het groot deel daarvan zit al in de pijplijn. Alleen omdat de vergunningen in 2019 zo sterk gedaald zijn, valt de productie dit jaar en volgend jaar lager uit. Ja. Dat zijn de pijplijneffecten die er in de bouw zijn. Dat zijn feiten, die zijn gewoon al geweest. Dat de coronacrisis geen invloed op de woningnieuwbouw zou hebben, dat is toch moeilijk voor te stellen. Het enige goede nieuws is, er is misschien nog wel wat aan te doen.
En dan komen we bij mogelijke maatregelen. Het opkoopfonds, u heeft dat eerder voorgesteld tijdens de vorige crisis, toen kwam het er niet van. Kunt u uitleggen hoe dat opkoopfonds er wat u betreft zou moeten uitzien?
Ja, misschien even nog vooraf. Het is niet zo dat dit een pleidooi van onze kant per se is. Ik ben ooit gevraagd, en wij zijn ook als EIB ooit gevraagd door het ministerie toenmalig, om te zeggen wat voor maatregelen zouden nou mogelijk in die crisis kunnen helpen. En dit is een van de maatregelen die we genoemd hebben als een kansrijke maatregel. En er zijn er nog een paar die mij ook belangrijk lijken. Die zou ik ook kort willen noemen straks even als het kan. Maar misschien eerst terug naar uw vraag over het opkoopfonds. Het probleem wat wij zien in een tijd van crisis is precies datgene waar ik het eerder over had. Er is een groep consumenten die gewoon die beslissingen kunnen uitstellen. En in dit soort tijden stelt men dat soort beslissingen uit voor de groep die het kan. De vooruitzichten voor de economie zijn minder gunstig. Het is ook gewoon het idee dat dit soort nieuwe stappen, het gaat toch om grote uitgaven natuurlijk voor mensen om een eigen huis te kopen. Dat stelt men even uit. Aan de andere kant, structureel hebben we behoefte aan veel woningen. Dat is ook denk ik helder en inmiddels ook politiek gezien wel iets wat sterk onderkend wordt. Vandaar bijvoorbeeld ook die 75.000 woningen. De vraag is, wat kun je nou doen als de vraag tijdelijk wegvalt Terwijl je structureel juist behoefte hebt om goed door te kunnen bouwen, om veel aanbod te realiseren. En we hebben toen gezegd, het zou nuttig zijn als de vraaguitval die er is op de markt, dat de overheid die tijdelijk even zou overnemen. En eigenlijk komt het dan hierop neer. De schop gaat eigenlijk pas de grond in bij nieuwbouwprojecten als er ongeveer 70% is voorverkocht. In zo'n crisistijd zie je dat je die percentages moeilijk haalt. Dan steekt het op zich 30% of 40%. En dan kan het hele project niet doorgaan. Dus dan wordt het uitgesteld. Dat betekent de mensen die zich wel hebben ingeschreven op zo'n nieuwbouwproject, ja, die worden ook teleurgesteld en die moeten ergens anders gaan zoeken. En op het moment dat je die crisis weer uitkomt, ja, dan is die vraag, die komt weer los. Dat hebben we natuurlijk ook gezien in de vorige crisis. Waarbij overigens, misschien wel aardig om te melden, bij de vorige crisis kregen we heel erg het verwijt dat we veel te optimistisch waren.
Ah. Zou het ook kunnen zijn dat u nu de andere kant op schiet? Dat zou dan kunnen, dat zou een overheid
kunnen. Dat zou zeker kunnen, maar als ik het toch even nog dat voorbeeld mag vertellen. Ja. Bij de vorige crisis was het het wensdenken van Van Hoek, de roze bril van het EIB enzovoorts. De werkelijkheid is geweest dat we er nog veel harder uitgekomen zijn dan wij voorspeld hebben. We hebben alleen destijds gezegd, en het gaat even om de inhoudelijke kant die ik belangrijk vind. Die vraag die tijdelijk uitvalt, is dus inderdaad tijdelijk. Die verdwijnt niet. Dat reservoir, dat hebben we toen ook gezegd. Straks komen die mensen allemaal weer op de markt tegelijkertijd. En dan krijg je een enorme lift. En dan krijg je dubbele groeicijfers in de woningnieuwbouw.
Dus u zegt eigenlijk, de overheid zou dat ook in moeilijke tijden op peil moeten houden, omdat die vraag er wel blijft. Maar u heeft eerder aangegeven over dat opkoopfonds, je zou die woningen met winst kunnen verkopen, maar het lijkt me prudent om rekening te houden met een verlies. En volgens mij is dat een belangrijke vraag die voor ligt. Hoe groot mag dat verlies dan zijn? Hoeveel kan de overheid daar verantwoord in investeren?
Ja, nee, dat is ook zo. En wat wel charmant van het idee is, denk ik, van het opkoopfonds, is dat je de dosering zelf kunt bepalen. En ook in de sfeer van hoeveel risico je wil nemen. Eigenlijk gaat het erom, je koopt eigenlijk een woningportefeuille voor een beperkte tijd. En na afloop van die crisis stoot je die woningen weer af, verkoop je ze. Dus het risico is eigenlijk het prijsrisico. Waar koop je het voor en waar moet je het uiteindelijk voor verkopen? Nou, uiteindelijk is het dan een kwestie van hoeveel risico je bereid bent uit te lopen. Als je bijvoorbeeld een fonds zou hebben waar je voor 5 miljard zou investeren, dan kun je daar zeker zo'n 15.000 woningen voor kopen. Ja, als je 10% prijsverlies leidt, dan is die investering van 5 miljard, die kost de overheid 500 miljoen. Ja. Als je zegt, ik wil prudenter zijn, ja, dat doe je minder woningen. Dan hou je rekening met meer. Dan zeg je, ik steek er 2,5 miljard in en ik wil 20% verliesdekking afdekken.
In welk stadium is dit idee? Want het komt eigenlijk nog voort uit de vorige crisis. Toen was het een optie. U heeft nu niet een pleidooi gehouden, maar u zegt, je zou er toch rekening mee moeten houden dat dit een optie is. Hoe wordt hier nu naar gekeken?
Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei maatregelen die wat in gesprek zijn achter de schermen. Ik zit ook niet overal bij, duidelijk te maken.
Ik ben benieuwd waar u dan wel bij zit en dat u nu kunt zeggen, nou, dat opkoopfonds, wacht nog een weekje, dan wordt het gepresenteerd.
Er wordt wel breed gekeken naar wat voor maatregelen er zijn en in welke fase je die maatregelen misschien het beste zou kunnen treffen. Er is nog geen duidelijkheid wat er politiek over besloten wordt. Ik heb er althans zelf weet ik daar nog niets van. Nee. Wat wel belangrijk is om te zeggen, is dat er zal wel een pakket maatregelen moeten komen. Dit is een van de instrumenten die met name helpt bij die voorverkoop en om toch een aantal kansrijke nieuwbouwprojecten door te kunnen laten gaan. Wat ook een heel belangrijke route is, is om bij de starters aan te grijpen. Dat is bij de vorige crisis eigenlijk ook misgegaan. Toen er steeds strengere eisen, met name inkomenseisen, aan starters werden gesteld. Die zogenaamde loan-to-income, die NIBUD-regels. Terwijl we gezien hebben dat als je die regels iets zou versoepelen, je zou het de andere kant op brengen, dan krijg je die woningmarkt goed in beweging. Het probleem waar het ook in een crisis vaak om gaat,
toch nog even, want u mag het ook afmaken, maar als ik er tussendoor mag zeggen dat de Nederlandse Bank volgens mij een paar weken geleden nog heeft gezegd, het Nederlandse beleid is gefixeerd op kopen, hoge hypotheekschulden, dat maakt het land financieel kwetsbaar. Het feit dat daar toen natuurlijk streng naar gekeken is, dat komt toch wel uit dit soort zaken voort?
Zeker, dat komt uit dit soort zaken voort. Het is overigens zo dat we door de hele crisis de hypotheekmarkt heeft gestaan als een huis, om dat maar eens even zo te zeggen. Het aantal mensen dat werkelijk in betalingsproblemen is gekomen is buitengewoon klein geweest. En voor starters geldt dat nog sterker, omdat het zijn jonge mensen met inkomensperspectief. Het is wel interessant, tijdens de vorige crisis is bijvoorbeeld, zijn er starters leningen verstrekt. Dat waren aanvullende leningen bovenop die Nibud-normen. Dus daardoor kon je iets meer lenen. De groep starters die daar in die crisis gebruik van gemaakt heeft, dat heeft eigenlijk vrijwel in het geheel niet tot wanbetaling geleid. Mensen hebben dat dus allemaal kunnen betalen, ook na afloop weer.
Dus mijn verdichte inschatting is dat starters ook vaak mensen zijn met tijdelijke contracten, met flexwerk, met toch iets meer onzekerheid. Dan zegt u eigenlijk, dat blijkt niet uit de
cijfers. Maar daar gelden aparte regels voor. De banken hebben natuurlijk zelf, kijk, het gaat hier om staatsregels. En niet om banken die bepaalde zaken wat risicovol vinden. Die hebben natuurlijk het recht, als u geld wil uitlenen, mag u er ook voorwaarden aan stellen. En dat doen banken ook. Dus het gaat hier om groepen die aan de normale regels voldoen, die je alleen iets meer laat lenen dan die strenge regels.
Maar meneer Van Hoekte, dit is toch eigenlijk een maatregel die al veel eerder opgestart had kunnen worden?
Zeker, dat ben ik helemaal met u eens. Het enige is dat juist in deze tijd van de crisis het extra interessant wordt. Omdat je natuurlijk graag die zaak in beweging wil houden. Nogmaals even terug naar wat ik wilde zeggen over die vorige crisis. Het probleem dat we toen hadden was dat de meeste mensen die op de woningmarkt wilden bewegen, die wilden eerst zekerheid hebben over de verkoop van hun eigen huis voordat ze een huis gingen kopen. En als iedereen zo denkt, ja, dan komt die woningmarkt niet op gang. En de enigen die dat kunnen doorbreken, dat zijn de starters. Want die hoeven alleen te kopen, die hoeven niks te verkopen. En als de starter natuurlijk instapt, dan kan degene met een starterswoning die woning verkopen.
Ja, dan
en die
schuift kan de hele keten een plekje op.
Ja, dan krijg je die hele keten, die krijg je in beweging. En dat is juist zo belangrijk, omdat het in crisistijd anders werkt dan in tijden van voorspoed. Daar is het zo dat mensen eerst kopen en zich geen enkele zorgen maken over de verkoop van hun huis. Integendeel, ze denken de prijzen stijgen, misschien nog straks, dus daar kunnen we van profiteren. En daarom zeg ik, een maatregel, en dat is natuurlijk een hele eenvoudige maatregel ook, een van de weinige maatregelen die ook niets kost, is als je gewoon, laat ik zeggen, bovenop die Nibud-normen huishoudens tot 35 jaar een toeslag van 15%, hè, wat ze gewoon op hun inkomen kunnen lenen. En nogmaals, als we kijken naar de starters, dan zien we dat daar geen enkel probleem mee is geweest in die vorige crisis voor diegenen die het geleend hebben. Sterker nog, de meeste mensen worden zelf een stuk voorzichtiger en risicomijdender. En als je diegenen die nog wel willen handelen via de financieringskant dan weer gaat zitten afknijpen, ja dan is dat toch wel een gemiste kans.
U was over het pakket dat is gepresenteerd tijdens die vorige crisis niet enthousiast. U noemde dat niet de goede combinatie, niet de juiste aanpak. Er zijn op dit moment wel wat andere zaken gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld infrastructurele werken die in opdracht van de overheid worden uitgevoerd naar voren halen, de liquiditeit van ondernemingen ondersteunen door sneller te betalen. Zijn dat zaken waarvan u denkt, ja, dat gaat in deze crisis wel het verschil maken?
Nou, het gaat wel helpen. Wat natuurlijk de uitdaging is, en dat zien we bij het naar voren halen van investeringen, is de organisatie ervan. Eigenlijk hadden we de afgelopen jaren al wat meer budget dan er is uitgegeven. En dat is gewoon omdat er zijn allerlei procedures. Er moet ook voldoende capaciteit natuurlijk bij de uitvoerende diensten zijn, hè, zoals bij Rijkswaterstaat, ProRail en andere. Dus het is vooral een organisatorisch vraagstuk om het voor elkaar te krijgen. En als het dan lukt om een aantal investeringen naar voren te halen, kan natuurlijk niet overal, en het is ook niet overal zinvol, maar waar het kan, is het natuurlijk wel verstandig om, laten we zeggen, de komende anderhalf jaar wat meer zaken in uitvoering te brengen. Je kan sommige projecten die al lopen, kun je proberen om de opleverdatum te vervroegen. Dan trek je wat meer productie in deze tijd. Zaken die in bestuurlijke voorbereiding nog zitten, kun je proberen natuurlijk om bestuurlijke processen te versnellen. We hebben ook de crisis- en herstelwet ooit gehad. Dus dat zijn zeker zinvolle zaken die wat kunnen helpen. En met name dus in de infrastructuur ook voor oplossingen kunnen zorgen. Het is alleen heel belangrijk dat we ook rond die woningmarkt een aantal verstandige dingen doen. En een laatste punt wat ik toch zou willen noemen, dat is aan de aanbodkant de ruimtelijke ordening. Want het probleem wat je in een crisis krijgt is, er zijn locaties en situaties waarin de vraag tekort schiet. Nou, daar zou je bijvoorbeeld met zo'n opkoopfonds iets kunnen doen. Je houdt de dynamiek wat in gang door die starters ook wat beter in staat te stellen om op de markt te acteren. Maar er moeten natuurlijk ook goede locaties zijn waar je kan bouwen.
Ja, dat was altijd al een beetje de Achilleshiel, daar liep het vast.
Ja, dat is ook voor het vorige jaar, als wij kijken naar de ontwikkeling van de vergunningen in de nieuwbouw, dan kunnen we die eigenlijk niet helemaal verklaren door stikstof en PFAS. Nee. Ook voordat dat probleem al speelde, zag je al dat de vergunningen wat moeizaam liepen. En dat heeft ook iets te maken met locaties. Overigens ook iets te maken met veel eisen die we aan de nieuwbouw stellen. Waardoor
en het ook volgens mij heel praktisch, en ik ben benieuwd of u dat ook al heeft ervaren. Ambtenaren werken thuis en minder goed bereikbaar. Welstandscommissies komen niet bij elkaar. Rechtbanken, als het echt te hoog oploopt, die zijn gesloten. Ja. Dus eigenlijk puur praktisch gezien, stokt het ook.
Ja, nee, dat is waar. Dat is natuurlijk op dit moment het geval. Je hebt natuurlijk de hoop dat dat over een... kost dat even tijd om daarop ingesteld te raken. En ik denk dat men dat wel steeds meer doet. Maar het probleem voor ons is natuurlijk toch langduriger. Het gaat niet alleen om de fysieke lockdown. Het gaat ook om alles wat dit aan economische schade veroorzaakt. En wat dat natuurlijk voor allerlei gedrag van mensen op de markt... en ook voor bedrijven, denkt u ook... welke horeca-ondernemer zou er nu bezig zijn met uitbreidingsplannen om nieuwe restaurants te
creëren? Je ziet ze wel allemaal, tenminste op de horeca-gelegenheden waar ik langs fiets op weg naar mijn werk. Daar wordt behoorlijk wat geklust. En mooi gemaakt voor als het kan.
Ik verzeker u dat de productie niet toeneemt op dit terrein. Nee. Nog erger waar ik het over heb is... Kijk, wij doen heel veel dingen die waar eerder over besloten is. Ja. Dus het feit is, de meeste bouwactiviteiten, die zijn een tijdje terug, zijn die besloten. En het kan best zo zijn dat je soms ook denkt in deze tijden om een bepaalde verbouwing die toch al op de rol stond, om die ook te doen. Omdat het even leeg is en je misschien makkelijker bij kan. Maar uiteindelijk zijn wij heel erg afhankelijk in de bouw van nieuwe investeringen, van uitbreidingen van partijen. Dus nieuwe restaurants, hele nieuwe formules die worden ingericht.
Als u het toch over de hele lange termijn hebt, wil ik met u afsluiten daar waar het gaat over de arbeidsmarkt. Mensen die nodig zijn voor de bouw, dat was de afgelopen jaren het thema. Hè? Hoe zorgen we ervoor dat alles wat we van plan zijn, dat het ook echt van de grond komt? Daar hebben we mensen voor nodig. Maxime Verhagen van Bouw in Nederland heeft ook jarenlang gezegd, als je echt een baangarantie wil, probeer het in de bouw, want daar hebben we je echt keihard nodig. Je ziet nu alweer dat volgens mij patronen van de vorige crisis zich herhalen. Dat er geen plekken zijn, praktisch gezien niet. Of omdat het economisch minder goed gaat om mensen op te leiden. Stappen we daarmee in dezelfde val?
Ja, het probleem is dat, en dat zie je zeker bij mensen die met hun handen werken, die krijgen eigenlijk arbeidscontracten aangeboden. En dan werk je 4 dagen in de week bij een bedrijf en 1 dag in de week ga je naar school. Op het moment dat er onvoldoende nieuwe plekken kunnen worden geboden, heb je een probleem. En dat hebben we inderdaad in de vorige crisis ook gezien.
En dan stappen veel mensen ook naar hele andere branches, las ik, hè? Dat ze ook echt uit de bouw gaan op het moment dat er langdurig geen werk is.
We hebben natuurlijk in de vorige crisis gezien, uiteindelijk zijn we tussen 2009 en 2014 hebben we 85.000 fulltime arbeidsplaatsen verloren in de bouw. Maar wat er in de bouw gaat gebeuren bij het nieuwe opleiden is iets wat je in de hele economie gaat zien. Namelijk het punt, wat droogt op? Niet zozeer is het zo dat er massa ontslagen in de regel vallen. Maar, en zeker ook met de ondersteuning. Maar het probleem is dat er geen nieuwe vacatures ontstaan. Dat komt op slot te zitten en dat zul je dus ook in de werkloosheidscijfers straks gaan zien. Niet alleen in relatie tot de bouw, maar ook tot allerlei sectoren in onze economie. Daar ligt natuurlijk het probleem. En als de productie toch wat inzakt, dan is het moeilijk om veel nieuwe mensen aan te nemen. Dat lukt dan niet. En je ziet dan ook dat waar normaal natuurlijk mensen ook vervangen worden als ze met pensioen gaan of arbeidsongeschikt worden. Dat leidt nu vaak tot inkrimping van het personeelsbestand.
Het is voorbij gevlogen, meneer Van Hoek. Dit was het interview. Een half uur geleden begonnen we en we zijn niet eens overal aan toegekomen. Dank voor het gesprek. Taco Van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in de retail. En wij gaan verder naar Nairobi. Het zijn zware tijden in de reisbranche, nu de hele wereld op zijn gat ligt door de coronamaatregelen. Geldt ook voor Charlie's Travels met een hoofdkantoor in Kenia en werknemers door heel Afrika. Het bedrijf wordt aangevoerd door de Nederlandse Charles Witlox. Goedemiddag.
Hoi, goedemiddag.
Hoe is het daar nu en met jou qua corona? Maar Kenia wordt ondertussen ook nog getroffen door een sprinkhanenplaag. Moeilijk te bestrijden doordat de bestrijdingsmiddelen uit het buitenland komen. Wat maak je mee?
Wat maak ik mee? Nou, ik zit in Nairobi. Ik zit op het hoofdkantoor. Ik zit nu in de tuin. En eigenlijk is het nog best rustig hier. Dus ik ben gisteren in de stad gaan filmen voor de Telegraaf. En het leven gaat eigenlijk wel door op straat. En de gevallen vallen ook nog alleszins mee. Mensen moeten wel thuis werken. De kerkbijeenkomsten die mogen niet doorgaan. Het is geen totale lockdown hier. Integendeel tot bijvoorbeeld Zuid-Afrika, waar we ook een kantoor hebben. Daar heb je een totale lockdown. In Oeganda zijn er strengere maatregelen. Maar de president hier die wil koste wat kost het land niet op slot gooien. Omdat hij vindt dat het leven ook nog deels door moet gaan. Ik denk dat dat een goede gulden middenweg is. Want mensen verdienen vandaag wat ze morgen uitgeven. Ja. Dus een totale lockdown zou niet werken.
Maar de gedachte is zelfs even geweest dat Afrika misschien zelfs wel de dans helemaal zou ontspringen. En ook een beetje misschien door hoop ingegeven. Want als het in Afrika toeslaat, waar de levensstandaard toch anders is, waar veel mensen dicht op elkaar wonen, dan is de ramp niet te overzien. Is dat gevoel toch een beetje veranderd? Van we moeten wel heel erg gaan oppassen nu.
Nou, op zich nee, niet hier. De gevallen vallen nog steeds mee. Dus er zijn een aantal factoren die daarin een rol kunnen spelen. En dat is wellicht de warmte, de leeftijd, mensen die zijn ingeënt voor andere ziektes. Dus ja, het is nog niet duidelijk waarom het nog niet zo hard om zich heen slaat. Maar het moet ook gezegd worden, de overheden reageren gewoon ook heel adequaat. Dus er wordt hier al 2-3 maanden...
Dat wilde ik net aan je vragen, Charles. Als jij zegt van het valt eigenlijk allemaal heel erg mee, is het dan wel terecht dat alles in een lockdown zit en jij je business niet meer kan uitvoeren?
Het zit hier dus niet volledig in een lockdown. En de reisindustrie die wordt altijd anders geraakt dan andere sectoren. Maar ik denk dat het wel terecht is voor nu. Ik denk op een gegeven moment moeten ze wel weer open gaan. Maar dat je nu je land wil beschermen en niet allerlei toeristen je land in wil hebben die mogelijk wel het virus met zich dragen. Ik denk dat het voor nu goed is en dat je het moet aankijken. Op een gegeven moment zal je wel weer open moeten gaan, denk ik.
Ik heb er nu geen beeld bij, maar wat ik er nu van verwacht is dat jij daar in een zonovergoten tuin zit, dat het leven je toelacht. En ondertussen ligt je hele bedrijf natuurlijk al weken stil. Dat moet jou toch raken? Of zit je nog steeds als een
hard
prins in Nairobi?
Nee, het raakt dus heel hard. Maar zoals net iemand ook zei, ik geloof hier in het paar stukjes hiervoor, weet je, het biedt ook heel veel mogelijkheden. En dat is deze hele crisis. Wij zien eigenlijk ook alleen maar mogelijkheden. En met name de gedragsverandering die moet gaan optreden. Na corona, weet je, we moeten gewoon anders gaan reizen.
Maar hoe dan? Hoe zie je dat voor je?
Bewuster gaan reizen. Weet je, nu, mensen springen maar op het vliegtuig en denken helemaal niet aan de planeet, aan wat voor een impact ze daarmee eigenlijk maken. En wij zien dit eigenlijk als het moment. Nu iedereen stilstaat, nu de wereld stilstaat, nu iedereen vragen heeft, nu je weer de lust hebt om te reizen, zien we dit als het moment om op die bewustwording in te spelen. Dus,
maar bij bewustwording hoort toch niet dat je in Amsterdam instapt en in Nairobi uitstapt als je daar dan niks te zoeken hebt, behalve dat het een hartstikke mooi land is en dat jullie hele mooie tours kunnen...
Nu ligt het stil. Nu ligt het stil, maar ik gok dat het over een paar maanden weer aantrekt. En hopelijk kiezen mensen dan bewuster op welk vliegtuig ze springen, hoe vaak ze op een vliegtuig springen.
Maar wat is er in de kern bewust aan een vakantie naar Kenia?
Het toerisme kan heel veel bijdragen. Ja, weet je, het kan afbreuk doen, maar het kan ook heel veel bijdragen. Zoals bijvoorbeeld een cultureel element, dat je je wereldbeeld verbreedt. Maar dan moet je wel een land leren kennen. Dan moet je niet in een all-in resort zitten en jezelf volgieten. Weet je, als je een land leert kennen, leer je de mensen om je heen begrijpen, krijg je een breder wereldbeeld. Je kan ook heel veel economie hier die.
Maar dit zijn denk ik dezelfde dingen die je ook al vond voor corona, omdat het heel goed past bij wat jij aanbiedt.
Klopt. Ik vind het ook, wat wij eigenlijk al 3-4 jaar doen, dat gaan we ook gewoon doorzetten. Maar we zien dit wel als het moment om dat ook nu extra te verkondigen. We zien dit, we willen gewoon gebruik maken van dit moment nu iedereen stilstaat.
Maar zou je het ook niet nog harder van de daken moeten schreeuwen, omdat de eerste reactie die ik heb is, mensen gaan sowieso minder vliegen en misschien al helemaal zo'n hele lange afstand, daar gaan ze langer over nadenken. Ze gaan het minder vaak doen, dus krijg je in potentie ook minder klanten, of niet?
Zou je een stuk van die vliegreizen niet kunnen ondervangen? Jullie zijn heel avontuurlijk, laten Afrika op een andere manier zien. Dat er misschien.
Kijk, dat mensen minder gaan vliegen, dat is alleen maar goed. Weet je, maar mensen. Kijk, de reizigers die wij eigenlijk de afgelopen jaren hebben gediend, dat zijn. Mensen komen hier niet voor 4-5 dagen even een stedentripje doen. Mensen gaan op een reis van 2-3 weken. Die willen zichzelf verrijken, kiezen bewust voor ons, omdat ze weten dat ze daarmee beter doen dan voor een ander reisbureau. Dus Ja, het is nu, het gaat ons raken. Maar op den duur hoop ik dat we er beter uitkomen met z'n allen.
Zijn het eigenlijk dure reizen? Ik heb niet, ben niet iets tegengekomen van wat. Je hebt natuurlijk geen pakketreizen of zo. Jij maakt alles op maat, toch?
Ja, het is vanaf 2.500 ongeveer per persoon. Ja, niet verschrikkelijk duur, maar het
voor een bepaalde categorie moet er toch behoorlijk voor sparen, lijkt me.
Zeker weten. Ja, kijk, Afrika reizen zijn gewoon niet heel goedkoop. Het is geen Azië. Het is hier sowieso minder massaal toerisme. En wat wij eigenlijk willen doen, wij willen ook het toerisme meer spreiden over de landen. Dus niet alleen maar naar een keten gaan, eigendom van westerse ondernemers. Maar we willen lokaal toerisme promoten. Dus we ontwikkelen homestays, we ontwikkelen nieuwe experiences met local communities. Weet je, zo is er eigenlijk geen tussenpersoon meer. En zo komt het geld eigenlijk direct bij de mensen terecht. We denken dat een betere manier van ondernemen is.
Ik wil zo meteen met jou echt nog even vooruitblikken op de toekomst en hoe je denkt dat die reizen vorm gaan krijgen post-corona. Maar je wordt er nu al door geraakt. Er zijn mensen die nu niet op vakantie gaan. Hoe worden die gecompenseerd? Want de reisbranche die kennen we inmiddels als de branche die als geen ander werkt met vouchers. Daar is kritiek op. Er zijn mensen die zeggen, ik wil gewoon mijn geld terug en niet 70%, ik wil gewoon 100%. Kun je dat bieden?
Mensen houden eigenlijk de hand op de knip. Dus kijk, wij hebben al kosten gemaakt voor de reizen die geboekt zijn. En dat, kijk, mensen zijn wel heel flexibel. Al onze partners zijn flexibel, dus we kunnen alles verzetten. En dat is eigenlijk ook wat onze reizigers doen. Dus 97% heeft de reis uitgesteld. Die willen na de crisis op reis.
En boek jij dan ook de vluchten voor de gasten?
Nee, doen mensen zelf.
Want daar is natuurlijk echt een risicofactor dat je over heel andere prijzen gaat vragen tegen de tijd dat ze weer naar Nairobi kunnen vliegen.
Ja, maar KLM is ook heel, heel flexibel. En niet alle airlines, maar KLM heeft hele, hele goede voorwaarden eigenlijk voor het verzetten van je vlucht.
Ja, maar jullie bieden volgens mij niet aan dat je alles in de vorm van een voucher terugbetaalt. Want het komt neer op 70% volgens mij. En je zou dit toch kunnen scharen onder het kopje overmacht. Zowel voor jullie als ook voor de klant natuurlijk. Die misschien zelfs wel economisch geraakt wordt. En die zegt, ja, ik kan dat geld voor die vakantie die niet doorgaat nu wel voor andere dingen goed gebruiken.
Ja. Nou, we bieden wel vouchers aan. Maar we willen graag dat mensen postponen. En dat is eigenlijk ook wat wat 97% dus doet.
Nee, dat snap ik, maar niet voor 100%. Je vergoedt het niet 100%, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, als er al kosten zijn gemaakt, en dat verschilt per geval. Als een reis over 6 weken plaatsvindt, dan zijn er al heel veel kosten gemaakt. Als een reis over 10 maanden plaatsvindt, zijn er weinig tot geen kosten gemaakt. Dus dat verschilt. Als er al kosten zijn gemaakt omdat de reis nabij de toekomst plaatsvindt, dan kunnen we niet 100% teruggeven.
Nee. Ik las een eerder interview met jou in Quote. Ik meen vorig jaar. Toen zei je, ik loop een beetje op mijn tandvlees zo af en toe. Nu komt dit er natuurlijk ook nog bij. En het wordt toch ook voor jouw bedrijf iets waar je mee moet leren leven, waar je moet inrichten, waar je nu door geraakt wordt. Hoe stond het tussen met je tandvlees?
Nou, kijk, ik denk. Die quote uit de quote was, af en toe is een bijtje op je tandvlees, dat is gewoon ondernemen. Ja. Ik denk helemaal in een continent als dit, dat je je flexibeler moet opstellen. Je bent wat oplossingsgerichter. En af en toe is het aanpoten, en dat is nu ook zo. Maar
gewoon ondernemen is er denk ik deze dagen eventjes niet bij. Dus als je zegt, dat het is soms al zwaar omdat je in dat continent zit, ook wel uitdagend. Dus wat betekent dat? Waar haal jij je goede moed vandaan?
Ja, we zijn begonnen met een nieuw project. En dat is een videokanaal. Wat we met onze reizen willen doen is mensen een andere kant van Afrika laten zien. Er zijn heel veel vooroordelen over dit continent. Soms noemen mensen het een land. Oh, wat een mooi land Afrika. Of het is allemaal zo armoeig of het is gevaarlijk. Nou, wij willen mensen door onze reizen laten zien wat hier echt gaande is. En dat kunnen we nog steeds blijven doen. En dat gaan we doen door middel van videocontent.
Ja, want je hebt ook heel veel mensen daar voor je werk, heb ik begrepen. Dus het is voor jou natuurlijk ook heel belangrijk om hem bezig te houden. En dat het ook nog helpt bij het verder groeien van je bedrijf.
Ja, we hadden 50 man hier werken. We hebben helaas wel wat mensen moeten laten gaan. Want we krijgen hier geen overheidssteun. Maar we zijn nog met veel man hard aan de weg aan timmen. Want zoals ik in het begin al zei, we zien nog steeds heel veel mogelijkheden. En het is iets tijdelijks. We hebben de mensen ook gevraagd van wat kunnen jullie inleveren. Dus de salarissen zijn iets omlaag gegaan.
Wanneer verwacht je eigenlijk dat het weer op stoom komt? Want de topman van Schiphol die is ernaar gevraagd. Dat gaat natuurlijk over een hele grote internationale hubfunctie. Maar die zegt nou het niveau van vorig jaar en dit jaar, dat gaan we pas weer benaderen richting 2023. Wanneer denk jij dat je weer terug bent back on track?
Ja, ik denk dat mensen, vrienden van mij, die zijn nu al in WhatsApp groepen, zijn mensen de plannen voor 2021 gaan bespreken. En wat voor reis we dan gaan maken. Dus ik denk dat als alles iets meer open gaat in Nederland, dat mensen ook weer een blik op de toekomst hebben. En dat ze hun reizen gaan plannen voor 2021. Dus ik denk dat dat in juni, juli zal zijn. Het zal een beetje, als het een hele lekkere zomer is, misschien wat later. Als het veel regent, dan gaan mensen denk ik toch op het internet hun reis plannen.
Hou je nog dagelijks bij wat voor weer het in Nederland is? Want ik kan je geruststellen.
Heerlijk, hè? Het is hartstikke jaloers.
Het is belabberd nu, hoor.
Oh, echt waar? Ja, oh, gisteren was het heerlijk, toch?
Precies, de goede tijd ligt weer achter ons.
Ja. Ah, oké. Nee, ik ben ook jaloers, hoor. Als ik Amsterdam zo zie, hoe mooi die stad is, nu het rustig is. En het lekker weer, hoe iedereen rustig buiten zit, weet je. Ik denk, ik denk dat er zoveel aanleidingen zijn, ook voor mensen nu, tijdens deze crisis, om zichzelf even te bezinnen en eigenlijk na te gaan van wat doet er voor mij nu echt toe? En ik denk ook dat dat dus een gedragsverandering teweeg kan brengen
Marlies,
in de manier waarop mijn reis.
Jij glimlacht hierbij.
Ja, ik vind het fantastisch.
Schaterlacht lacht hier bijna bij.
Het is een beetje mijn vak. Ja, marketing. Je doet het heel goed. Je krijgt namelijk bijna zin om naar Nairobi nu te gaan. Dus,
nou, het is hartstikke leuk.
Jij wil naar Amsterdam, zij wil naar Nairobi. Er gaat iets niet goed hier.
Huizenruil.
Maar Marlies, jij vindt het alleen marketing. Jij vindt niet dat de reisindustrie moet veranderen. En dat,
absoluut wel. Nee, ik zit juist positief te lachen. Van, ik vind dit leuk. Ja. Ik vind het goed. Ik geloof erin.
Het is fantastisch.
Volgens mij is alleen jouw probleem het vliegen. Als je daar een goed alternatief voor zou hebben, of dat überhaupt gaat veranderen, wie weet.
Ja, maar kijk, mensen zullen op het vliegtuig blijven springen. Weet je. Maar als mensen dat niet voor een stedentripje doen, maar gewoon voor een reis van 3 weken, waarin je echt, jezelf echt verrijkt. Weet je, en dan wordt reizen weer.
Ja, de goede keus maken, zeg jij.
De goede keus maken en dat de romantiek van reizen weer terugkomt. De belofte van reizen wordt al lang niet meer ingewilligd met je stomme stedentrip in je Airbnb die overal hetzelfde is, in die stomme koffietent.
We weten waar we het allemaal wel kunnen vinden. Charlie's Travel, Charles Whitlocks, dank voor dit gesprek.
Dankjewel.
Oké. Joep.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Iedere dag openen we ons coronaloket en laten we ondernemers aan het woord over hoe zij met die coronacrisis omgaan. Vandaag natuurhuisje.nl, want het is al eerder voorbijgekomen. De hele recreatie- en vakantiehuisjesector is druk bezig met de 1,5 meter maatregelen die moeten worden ingevoerd, zodat bedrijven weer open kunnen voor het publiek. En dat geldt ook voor deze aanbieder van vakantiehuisjes in de wilde natuur. Tim van Oerle van natuurhuisje.nl, goedemiddag.
Yes, goedemiddag Thomas.
Ik heb even moeten wennen, maar contactloos verblijven, dat is volgens mij de formule, hè? Wat houdt dat in?
Ja, dat klopt helemaal. Ja, contactloos verblijven in de natuur. Je kan een natuurhuisje boeken zonder dat je ook maar iemand hoeft te ontmoeten of met mensen in contact hoeft te komen. Dus ja, daarmee heb je natuurlijk gewoon bijna geen risico op corona.
En wat is het lastigste om contactloos te maken? Waar komen nu nog mensen aan te pas waarvan je denkt, ja, dat is redelijk cruciaal, maar daar moeten we toch nog iets op verzinnen om het contactloos te houden?
Nou ja, op zich, kijk, we hebben met ons product natuurhuisjes, die staan al in de natuur. Dus je hebt al sowieso per definitie wat minder contact met mensen dan dat je in vakantieparken of hotels hebt.
Ja, precies, want ik ben in de Sinterklaasweekend in een van jullie huisjes geweest. Ik heb helemaal niemand gezien, behalve dat ik de sleutel kreeg bij de ingang.
Dus kwam Sinterklaas ook niet?
Nee, die kwam er ook niet, maar ik had dus al geen contact. Dus het contactloos verblijven is volgens mij al onderdeel van jullie hele formule.
Ja, dat is niet helemaal waar. Je hebt inderdaad dus sleuteloverdracht. Het is vaak wel een moment van contact. Daarnaast hebben we veel natuurhuisjes die gewoon ontbijt aanbieden. Of faciliteiten delen met andere gasten. En dat zijn de dingen die we nu ook met dat contactloos verblijf helemaal willen elimineren. En op die manier eigenlijk gewoon 100% proof oplossing te bieden.
En voor hoeveel huisjes kan dat? Want het is een gevarieerd aanbod. En er is nu een aantal huisjes dat label ook verdient. En dat jullie het kunnen waarmaken. Dit is contactloos. Kan dat zometeen voor alle huisjes?
Ik denk dat het nooit voor alle huisjes gaat gelden. We zitten nu even uit mijn hoofd op 3200 natuurhuisjes van de 14.000. Dus ja, dat is...
En hoe kun je dat ook afdwingen aan de aanbieders van die huisjes? Want die 14.000 huisjes, ja, die hebben misschien verschillende eigenaren, verschillende regimes. Kun je zeggen van, oké, als je op ons platform wil, dan zus en zo?
Nee, en dat hebben we nu ook niet gedaan. We hebben het meer gewoon, iedereen zit te springen om omzet, om extra boekingen. Dus we hebben het nu gewoon echt gepresenteerd als een optie. Het is optioneel, een optionele feature. Die verhuurders, als ze aan die bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen aanvinken.
Ik ben eigenlijk verbaasd dat je zegt, iedereen zit te springen om omzet. Ik dacht dat heel Nederland in Nederland op vakantie gaat dit jaar. Dus ik dacht dat jouw natuurhuisjes ook heel gretig geboekt worden.
Dat is een scherpe opmerking. Maar dat is inderdaad sinds een week ongeveer geleden dat het gedraaid is. Ik bedoel, daarvoor was het natuurlijk ook bij ons echt niet goed. En het is echt pas sinds een week, anderhalve week, dat het gewoon echt een enorme toeloop genomen heeft. Iets wat wij ook niet voorzien hadden. En daarmee die verhuurders ook niet.
Ja, want als je het hebt over bijvoorbeeld deze weken, dan herinner ik me de laatste persconferentie. Misschien wel de ene laatste inmiddels persconferentie van premier Rutte, waarin hij duidelijk zei, maak alsjeblieft ook nog geen plannen voor de meivakantie. Doe het nou niet, wees verstandig. Nou, jij kunt het nu zeggen. Heeft de premier invloed op het gedrag van de Nederlanders?
Ik denk dat hij zeker invloed heeft. Maar ik denk wat we ook met z'n allen in Nederland proberen is op een slimme manier hiermee om te gaan. En als je in deze tijd een alternatief hebt wat wel gewoon 100% veilig is. En je kan daar als weldenkende Nederlander gebruik van maken. Dan, we zien dat dus wel gebeurt.
Blijf thuis in je natuurhuis.
Ja, blijf thuis. Ja, dat zou een mooie slogan zijn. Ja. Nee, maar kijk, laten we heel eerlijk zijn. Of je nou 4 hoog in je appartement zit, of dat je nou een week in een natuurhuisje zit. Ik denk dat je misschien nog wel beter af bent als je een week in de natuur zit. Dan heb je nog minder mensen om je heen, minder contacten. En die boodschappen moet je toch doen. Wat dat betreft denk ik dat de verantwoordelijkheid bij de Nederlanders leggen, dat prima werkt.
Ga je die slogan gebruiken? Want dan wil ik nog wel even zeggen, hij kwam van Marlies Moor. Dan moet je even contact opnemen. Blijf thuis in je natuurhuis.
Blijf thuis in je natuurhuis, dan komt de naam van Marlies erbij.
Tim van Oerle van natuurhuisje.nl. Succes ook de komende weken dan.
Heel succes.
Zaken doen.
Elke 2 weken kijken we naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. Dat doen we samen met Paul Iske, de CFO, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Paul, welkom.
Ja, goedemiddag Thomas.
Is dit een bijzondere tijd, ook als je kijkt naar het aantal mislukkingen? Neemt dat ook exponentieel toe?
Nou ja, er wordt natuurlijk ook een hoop geëxperimenteerd, hè?
Ja, dus, daarom dacht ik, dit zijn gouden tijden voor jou. Als
ja, zeker. We zijn een hele hoop dingen opnieuw aan het uitvinden. Hè. En ook ondernemers hebben natuurlijk heel erg zwaar. En die moeten natuurlijk ook kijken of ze op een nieuwe manier toch iets van hun business kunnen laten draaien. Dus ik zie links en rechts allerlei mooie initiatieven tot stand komen. En sommige daarvan die zijn best wel veelbelovend. En sommige, dat wordt niks. Ja, nee. Dat zul je zien.
Dat hoort bij het spel. Laten we het hebben over iets wat heel veel aandacht heeft gehad, maar misschien nog niet door jouw bril is bekeken. Namelijk de Appeton en de corona-app die daar dan uit zou moeten komen. Dat was nogal een haastig in elkaar gezet traject. Maar wat jij ervan vindt, dat mag jij ook vooral zelf zeggen.
Ja, het is sowieso een bijzondere dag, want vandaag is 28 april. Hè, en dan zouden we een app in werking hebben gezien. Hè. Je kunt wel stellen dat het oorspronkelijke doel, zoals het oorspronkelijk ook is gecommuniceerd, ja, dat is natuurlijk niet gehaald. Ik vind het toch wel een heel interessante casus. Ik zal je proberen uit te leggen waarom. Hè. Nou, iedereen weet wat de bedoeling was. We gaan een app maken en dan kun je kijken met wie je in contact bent gekomen. Die eventueel corona heeft of heeft gehad. Of weer zelf in aanraking is geweest met iemand met... Nou, daar is heel veel aandacht aan besteed. Tot en met Arjan Lubach aan toe.
Dan heb je het gemaakt.
En er is uiteindelijk ook heel veel kritiek op gekomen. En die kritiek die vind ik begrijpelijk. Maar ik wil daar toch een tegengeluid tegen zetten. Want in eerste instantie, een van de dingen die ik heel erg interessant vond, het is best wel erg openlijk gegaan. Mensen konden allemaal meekijken. Op de website van VWS staan nu zelfs ook van veel partijen de broncodes. En als je dat afzet tegen hoe het Outbreak Management Team werkt, hè, daar is nu veel kritiek op dat men eigenlijk niks weet. Hè. De beslissingen worden niet openbaar gemaakt. Informatie waarop zij hun beslissingen baseren, wordt niet openbaar gemaakt. Nou, zo ongetwijfeld goede redenen voor zijn. Maar als je dan kijkt hoe dit gegaan is, ja, dat is dan toch wel heel anders. Dus
ja,
heel
duidelijk de openbaarheid aangegeven van bestuur vind je hier interessant. Dat er zo open gecommuniceerd is.
Ja, dat is eigenlijk een stukje, noem het maar, sociale innovatie. Iedereen kon meekijken. Ja, en dan kun je natuurlijk ook wachten dat iedereen natuurlijk ook meteen wat van gaat vinden. Nee,
iedereen mag meekijken, maar er zijn natuurlijk mensen die wat meer gewicht in de schaal leggen. Als verschillende experts zeggen, dit kan helemaal niet. Wat je nu belooft, dat krijg je nooit voor elkaar. Nee. Waarom zou je dan op deze manier aan beginnen?
Nou, ze hebben natuurlijk gelijk gehad door te zeggen, het oorspronkelijke doel op 28 april, vandaag, een werkende app, ja, dat was gewoon gods onmogelijk. Dat kun je ook niet wegnemen. Wat je wel weg kunt nemen, is dat je zegt, wacht even, er is toch wel een hoop opgeleverd. En dat is mijn punt ook, wat ik graag wil maken. Als er iets mislukt, dan zijn de mensen er vaak als de kippen bij om te spreken over de faalkosten. Die geven vaak, goh, we hebben er al aan gewerkt en we hebben niet gekregen waar we naar op zoek waren. En dat is ook zo. Maar waar gemiddeld genomen erg weinig aandacht voor bestaat, dat is wat we noemen de faalopbrengsten. Want heeft dit hele verhaal nu überhaupt wat opgeleverd? En dan denk ik, nou ja, eigenlijk best wel. En als we daar een oog voor zouden hebben, dan zouden we misschien toch op een andere manier naar dit hele verhaal kijken. Want iedereen in Nederland die weet er nu van. Iedereen is over gaan nadenken over wat zou dat eigenlijk kunnen betekenen in die app? Hoe zit dat eigenlijk met die privacy? Dus daar is over nagedacht. Er is ook over nagedacht, ja, hoe ga je eigenlijk zoiets organiseren? Wat betekent het eigenlijk dat de overheid wat meer open is geworden? Dus ik zie hier een hele hoop mogelijke leerpunten.
Ja, maar Paul, wat ik me dan wel afvraag, we hadden het straks over Silicon Valley. Dan lees je vandaag in het FD dat Google en Apple heel hard samenwerken om deze app ook te ontwikkelen. Was het niet slimmer geweest om ons daar een soort van bij aan te sluiten of te delen?
Nou, dat denk ik wel. Maar ik sluit ook niet uit dat alsnog gaat gebeuren. Hè. Want ook in Australië hebben ze nu met een enig succes een app gelanceerd. Dat al succes betekent, hij wordt behoorlijk veel gedownload. En ja, of hij gebruikt wordt, moet je ook afvragen. En of er bruikbare gegevens uitkomen, moet je ook afvragen. Ik zie toch dat de grote winst in dit hele verhaal, dat dit onderwerp enorm op de agenda is komen te staan. Dat deze manier van ontwikkeling, dat is ook de eerste keer dat je het probeert. Daar moet het meteen de eerste keer slagen, zou ik niet zo zeggen. Ik zou wel de communicatie eromheen, zou ik wel heel nauwkeurig naar kijken. En inderdaad, als je zegt, nou, nu zien we hoe ingewikkeld het is, dat kan misschien inderdaad, zoals jij ook aangeeft, een goede reden te zijn om dan misschien maar beter aan te sluiten bij ontwikkelingen zoals Google en Apple die nastreven.
We hebben helemaal niet zoveel tijd meer om het helemaal door te nemen, maar je hebt een bepaalde formule die je loslaat op brand en mislukking. Ik zie allemaal, die zijn dan verdeeld in visie, inzet, risico, aanpak, leren. Viral komt er dan uit. Jij deelt echt 10 en 9's uit. En het laagste cijfer is een 6.
Ja.
Paul, gaat het nog goed met je?
Ja, nou ja, weet je, ik vind dat als je ziet onder wat voor druk alle partijen staan en dat je dan toch het lef hebt om te zeggen, wij gaan het eens een keer op deze manier proberen, dan moet ik toch eerlijk zeggen, ja, de visie, ja, je wilde iets doen je wilde iets aan die corona doen. Dus echt wel met heel veel middelen en heel veel energie en heel veel liefde is het opgezet. Men heeft het risico geaccepteerd. En kijk, en je moet ook waarderen dat ze het risico genomen hebben. Kijk, en er zit gewoon een afbreukrisico in. En dat komt nu ook op af. Maar het feit dat je toch zegt, nou, dat kan zo zijn, dat hebben ze ook ingecalculeerd, dat weet ik uit betrouwbare bron. We weten gewoon dat we hier mogelijk op het blok gaan, maar we gaan het toch doen. Ja. Nou, de aanpak, ik vind het interessant. Een hele nieuwe aanpak wordt ook best wel breed gewaardeerd. En het leren, nou, daar zit het cruciale punt. Kijk, als ik kijk nu bijvoorbeeld naar de website waar ze een terugblik geven op het verhaal, daar is geen enkele sprake van leren. Ze zeggen gewoon, nou, dit is eruit gekomen, hier heb je de broncodes. Er is geen reflectie op het proces in de terugblik van het VWS. Nou, daar wil ik ze ook graag bij helpen. Als dat er nou ook komt, dan is het, dan is het echt heel waardevol geweest. En dan is het een briljante mislukking.
Maar nu al een dikke 8, uitgedeeld door Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Die app was er niet, maar de toelichting en jouw kijk erop, die hebben we wel kunnen horen op 28 april. Dankjewel, tot over 2 weken.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Brussel wil maar liefst 1.000 miljard euro aan leningen uit de markt halen. En Amazon ligt maar weer eens onder vuur van de Amerikaanse autoriteiten. Dat en meer staat er op het menu voor het beleggerspanel van vandaag, bestaande uit Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsondernemer Comgest, Koen Bender, oprichter van Mercurius Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner is Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Welkom, dames en heren. Hebben wij contact met elkaar?
Yes, sir.
Kan je goed verstaan.
Mooi, dat is dan wederzijds. Laten we traditiegetrouw beginnen met jullie eigen transactie. Lodewijk, wat kun jij daarover zeggen?
In de afgelopen weken hebben wij in onze Europese portefeuilles een aantal namen afgebouwd die het relatief goed hebben gedaan. Dan moet je denken aan de Roches van deze wereld die geprofiteerd hebben van de onzekerheid rond corona. En daar posities voor teruggekocht. Zoals Amplifon, een Italiaans bedrijf. Nou, alles wat Italië is, dat heeft het natuurlijk heel slecht gedaan over het algemeen. En Amplifon is fabrikant van gehoorapparaten. En we denken dat als de winkels weer open gaan, dat er wel weer vraag zal zijn naar die gehoorapparaten. Dus daar zijn we
Waarom specifiek gehoorapparaten, Lodewijk? Ik snap dat mensen misschien graag hun huizen weer uit willen en naar de winkel willen gaan. Maar waarom dan als eerste aanschaf toch maar weer een gehoorapparaat?
Ja, hoe kunnen ze anders naar jouw radioprogramma luisteren?
Dat snap ik. Maar dan ga je ervan uit dat er heel veel defecte gehoorapparaten zijn die nodig aan vervanging toe zijn. Nee, ik vraag me werkelijk waar af hoe je tot dat soort besluiten overgaat.
Het is een beetje dezelfde categorie als de lenzen en de brillen, toch?
Ah, je hebt ze gewoon nodig. Het is chronisch.
Ja, absoluut. Het zijn fundamentele zaken. En met de vergrijzing in Europa neemt de vraag naar gehoorapparaten en kwalitatief hoogwaardige gehoorapparaten alleen maar verder toe.
Ja.
Veel van die gehoorapparaten worden verkocht in winkels. En die winkels zijn dicht geweest. En dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat de koersen van dit soort retailbedrijven onder druk is komen te staan. Maar we denken dat daar niet zoveel verandering in gaat komen als we dadelijk met z'n allen weer naar buiten toe mogen.
Ja. En je zei de posities in bedrijven die hebben geprofiteerd van de eerste onzekerheden rondom corona, die zijn we aan het afbouwen. Daar hebben we wat minder belang bij nu. En belang in ook. Geeft dat ook aan dat jij denkt dat we in een andere fase terechtkomen?
Nou, het geeft in ieder geval aan dat we iets meer risico in de portefeuille wilden hebben in de loop van de tweede helft van maart, begin april. Ondertussen zijn markten wel weer heel hard op de muziek vooruitgelopen. Maar daar komen we denk ik daar nog wel even
over
te spreken.
Absoluut. Koen, om niet meteen op die muziek vooruit te lopen, maar gewoon nog eventjes bij jou te blijven. Wat is jouw laatste transactie?
Nou, wij handelen zelf niet zo heel erg veel in de portefeuilles, maar hebben posities onder andere bij Comgest. Dus wij hebben net wat hoorapparaten toegevoegd aan de portefeuille.
Dat snap ik.
Daarnaast is het misschien wel leuk om een van de posities aan te halen die we in de Verenigde Staten hebben. En dat is een bedrijf ServiceNow. Dat zit in ons Amerikaanse large cap fund. En ServiceNow is een bedrijf dat heel erg op de nieuwe manier van werken kan aanhaken. Wat zij doen is zij maken het werken makkelijker om alle processen die binnen een bedrijf lopen, dus een IT-afdeling en een human resources afdeling, samen te laten komen op één platform waar mensen heel makkelijk inzichtelijk hebben hoe het gaat met bijvoorbeeld die nieuwe laptop die je hebt besteld, of dat probleem dat je neer hebt gelegd bij IT over de wifi, en dat allemaal met één klik. En dat in de huidige situatie waarbij heel veel mensen thuis werken, zien we een verdere versterking van de vraag naar dit soort producten. En dat aandeel heeft het dus ook erg goed gedaan. Natuurlijk een tikje meegepakt vanaf februari naar maart, maar staat toch alweer in de plus voor het jaar. ServiceNow in de Verenigde Staten.
Laten we het hebben over mensen die ook veel van het huis doen en mensen die niet fysiek bij elkaar komen. Dan gaat het over de regeringsleiders van de EU. Die stemden vorige week woensdag in met een pakket corona. Noodmaatregelen ter waarde van 540 miljard. Het meeste daarvan was overigens al bekend. En dat hebben ze besproken als Eurogroep, de ministers van Financiën. Daarna werd bekend dat er nog eens voor minimaal 1.000 miljard euro aan leningen op de markt zou moeten worden opgehaald. Ursula von der Leyen heeft dat gezegd. En 1.000 miljard, dat was eigenlijk nog maar een startschot. Kan ook 1.500 miljard zijn. Dat zijn bedragen waar we in een mum van tijd dan kennelijk aan moeten wennen. Lodewijk, wat voor effect heeft dat op de markten? Dat dit soort bedragen nu gewoon gangbaar zijn geworden?
Nou, ik denk dat zowel in Europa als in Amerika zoveel maatregelen op dit moment worden genomen die de beleggers het vertrouwen moeten geven dat een financiële crisis op dit moment in ieder geval niet aan de orde is. Ik denk dat medio maart dat markten zich daar ernstig zorgen om maakten. En dat zowel centrale banken als overheden alles uit de kast hebben getrokken om die zorgen weg te nemen.
En is dat gelukt?
Nou ja, als je kijkt naar de koersen, dan zitten we natuurlijk behoorlijk wat hoger dan de dieptepunten van medio maart. Dus daarin zijn ze zeker geslaagd.
Ja. Overigens zou je over dat noodpakket nog wel kunnen zeggen, Koen, dat die 540 miljard, ik haal dat al aan, dat dat eigenlijk al een done deal was en dat er vervolgens is gezegd, extra geld, of het nou in de vorm van een lening of een gift is, daar gaan we nog eens goed over nadenken, dat gaan we analyseren. De commissie moet nu aan het werk. Er is niet heel veel bij onderhandeld door die regeringsleiders.
Nee, en ik denk dat dat ook goed verwoord werd door onze eigen premier, die gezegd heeft van ja, de eerste nood is geledigd met wat er nu is uitgerold. En nu is het tijd om niet overhaaste beslissingen te nemen, maar gewoon rustig even te kijken, wat is er nou precies nodig en in welke vorm is het nodig en waar is het nodig? En want ja, we weten niet uiteindelijk, en dat is de grote variabele, hoe lang gaat deze crisis duren? Wanneer draait alles weer op normaal, als dat ooit weer gaat gebeuren?
En dat komt meteen ook de vraag naar boven. Tot hoe lang kunnen we hiermee doorgaan? We begonnen met 540, nu is het verhoogd naar 1000 miljard euro. Komt er dan nog een derde, een vierde, wellicht een vijfde ronde?
Nou ja, wat daar tot nu toe vaak op geroepen is, is whatever it takes. En ik denk dat we zien dat heel veel regeringsleiders
toch met pensioen
in die wedstrijd zitten. Ja, maar de gedachte niet. Nee. De man is misschien met pensioen, maar zijn opvolger Stur heeft dat natuurlijk op andere manieren ook al laten weten. Van jongens, we hebben geen keus. We moeten zorgen dat het overeind blijft. En we weten wel met z'n allen dat het moet ook weer een keer terugbetaald worden.
om de sfeer nog eventjes te verhogen. Ja, Lodewijk?
Mario Draghi heeft dat misschien wel gezegd, maar de echte whatever it takes, die zit in Japan. En dat is de Centrale Bank van Japan. Want als je kijkt wat voor stimuli die de afgelopen jaren in de markt hebben gegooid, het totaal van de Japanse Centrale Bank, van Amerika, van Europa bij elkaar, overstijgt op dit moment al de 6000 miljard. En dat is die rugwind die kapitaalmarkten op dit moment gebruiken eigenlijk om wat meer vertrouwen te krijgen.
Maar zoveel rugwind, ja, ik moet iedere dag ook het gesprek aan met Kees de Kort. En af en toe ook echt wel met plezier hoor. Maar zoveel rugwind heeft dat toch niet opgeleverd. Als je kijkt, is de Japanse economie nou zo ontzettend veel opgeschoten als je dat afzet tegen wat daar allemaal ingepompt is, Lodewijk?
Nou, die Japanse economie is misschien in absolute zin niet hard gegroeid, maar vergeet niet dat het aantal Japanners afneemt. En ik zeg altijd, ja, de taart hoeft niet groter te worden om een groter stuk te krijgen als je met minder mensen hoeft te delen.
Ja, de hele lange termijn is volgens mij dat er geen Japan meer is, toch? Omdat Japanners langzaam dus uitsterven. Er komen minder Japanners bij dan er doodgaan.
Zo extreem is het niet, maar de vergrijzing is dusdanig dat het aantal de bevolking in Japan neemt met tientallen miljoenen af. Ja. In de komende decennia.
Als je het toch hebt over grote bedragen en over spraakmakende deals, spraakmakende beslissingen, dan geldt dat natuurlijk ook voor de staatssteun aan Air France KLM. Een last-minute ingelaste persconferentie waar minister van Nieuwenhuizen en Hoekstra samen iets zouden presenteren. Nou, toen wisten de meeste mensen al waar dat over zou gaan. En als je nu de reconstructies leest, dan bekruipt je toch ook het gevoel dat ze ook wel moesten, omdat er in Frankrijk bepaalde dingen bekendgemaakt zouden worden. Dus konden de Nederlanders niet anders dan volgen. Wat zegt dat over dat bedrijf, Koen?
Nou ja, eigenlijk wisten we natuurlijk al dat ze zitten in de zwaarst getroffen sector. In een moeilijk huwelijk. En ja, wat het over het bedrijf zegt, is dat dat water aan de lippen stond. Maar dat is natuurlijk geen verrassing.
Nee, maar de spreekt ook niet heel veel eensgezindheid uit, toch? Ik bedoel, Nederland voor het eigen hachje in KLM. De Fransen hebben dan vooral oog voor Air France. Er is niet heel veel verbroedering op het eerste oog.
Nee, dat was er ook niet. En voordat we deze crisis ingingen was het al heel moeilijk. En je ziet dat in deze situaties er vaak nationalistische gevoelens weer de kop opsteken. En ja, ik denk dat het niet verwonderenswaardig is dat er nu misschien gezegd gaat worden van goh jongens, we zetten het onder druk. Maar dat Nederland niet achter kon blijven nadat Frankrijk bepaalde beslissingen had genomen. Ja, dat was.
Ik zeg het ook Lodewijk, omdat Marlies hier al een paar keer heeft aangehaald, dat er ook een tijd is dat bedrijven nu gaan samenwerken. Samen de schouders eronder, samen zorgen dat we hier doorheen komen. En dat is niet het gevoel dat je bekruipt als je kijkt naar wat er nu bij Air France KLM allemaal speelt. Tussen die bedrijven onderling.
Nee, ik denk dat de vraag is of dit huwelijk het vol gaat houden.
Nou ja, het probleem is een beetje, ze zijn tot elkaar gedwongen geweest destijds. En je zou kunnen beargumenteren dat die dwang er nog steeds is, omdat een zelfstandig KLM te klein is. Er wordt natuurlijk altijd gezegd, ja, Singapore Airlines is ook alleen, dus waarom zou dat niet voor KLM ook kunnen gelden? Het probleem bij dit is toch dat het gaat om een strategische asset van overheden. Dit is infrastructuur. En net zo goed als de discussie elke keer in Europa over de consolidatie in die bankensector. Ik weet niet in hoeverre jullie dat hebben meegekregen, maar Amerikaanse banken zijn bijvoorbeeld heel terughoudend geweest de afgelopen periode met het uitzetten van kredieten in Europa. En dat draagt natuurlijk allemaal bij een gevoel dat je als overheid controle wil houden over dit soort kritische factoren. Want ja, het kan wel allemaal leuk internationaal gemigreerd zijn. Maar als puntje bij paaltje komt, dan zie je natuurlijk dat het toch voor ons heel belangrijk is dat KLM voldoende omvang behoudt en daarmee Schiphol een belangrijke hub blijft.
Maar dan gaat het hier over leningen en garanties. Er zijn ook al mensen die hebben gekeken naar deze deal en wat er bekend geworden is. 2 tot 4 miljard steun. Die zeggen, had dan voor nationalisatie gekozen. Is dat wat jullie betreft ook een serieuze optie?
Ja, nationalisatie, dat is wel een heel drastisch argument. Ik heb hier in mijn tuintje, ik heb met Thomas wel zo gehad.
Zit je weer in het tuinhuisje?
In mijn kantoortuintje.
Ja, precies.
Heb ik een foto van Ronald Reagan. En Ronald Reagan heeft daar een mooi citaat onder staan. Die zegt, "The 9 most terrifying words in the English language are, I am from the government and I'm here to help." En ik denk dat de tucht van de markt, het zijn van een beursgenoteerd bedrijf voor KLM, uiteindelijk ook alleen maar gunstig is. En op het moment dat je nationaliseert, dan gooi je eigenlijk de handdoek in de ring. En dan krijg je, net als bij Fortis, ABN AMRO destijds, een situatie waarin je als overheid de enige aandeelhouder bent. En moet proberen om het weer marktconform aangestuurd te krijgen.
Ja, Koen, ik hoorde dat jij een aanzet gaf tot een ander antwoord.
Ja, als je een bedrijf hebt dat zo van nationaal belang is, ook in de vorm van aanjager voor hele andere delen van de economie, door die handel via Schiphol en alles wat daaromheen zich afspeelt, en je vervolgens zo'n bedrijf niet zelfstandig kan zien overleven, of dit nou komt door interne of externe factoren, dan kan nationalisatie een optie zijn. Dan moet je die niet schuwen. Ik denk dat het veel belangrijker is of je het vanuit welk oogpunt je het nationaliseert. We hebben in het verleden ook wel nationalisaties gezien die op verkeerde gronden gebeuren. Als je wel het pad openhoudt om weer terug te keren naar die kapitaalmarkt en het onder de vleugels van de garantiestelling van de overheid laat opereren, maar wel als een bedrijf dat weer normaal terug zou moeten gaan naar de beurs, dan is dat een optie.
Tijdelijk, dat hebben we ook bij dus met de nadruk op tijdelijk. Want die tucht van de markt, waar Lodewijk het over heeft, je zegt dat heeft dat bedrijf ook echt wel nodig.
Ja, natuurlijk. En in die hele marktomstandigheden vind ik het nu ook heel raar dat de leningen zoals ze opgelegd zijn, de condities die ze opgelegd worden, dat het aandeel nog zo reageert zoals het gereageerd heeft.
Want over die condities gesproken, er wordt voor KLM vooral gedacht aan een loonoffer, aan het niet uitkeren van bonus, dividend. Volgens mij ook in de Franse context iets over duurzaamheid. Hè? Het zou de duurzaamste luchtvaartmaatschappij moeten worden die er is. Zijn dat redelijke offers die dan gevraagd worden, Lodewijk?
Nou ja, het is redelijk dat er bepaalde offers gevraagd worden. Het had veel verder natuurlijk kunnen gaan dan dit. Saillant is natuurlijk dat de Fransen wat dat betreft al verder waren. En eigenlijk al een financiële toezegging doen voordat ze concreet zijn over die randvoorwaarden.
Ja, waarmee je meteen ook kunt zeggen, wat zijn die dan nog waard? Hè? Als je van tevoren al zegt, we staan klaar. En dan precies.
Nou ja, het is een beetje passend, denk ik, ook in de Europese discussie die we met elkaar over Italië en Spanje hebben gehad de afgelopen paar weken. Ja, waarin natuurlijk de Nederlanders eerst de condities willen bepalen en dan pas de toezegging doen in plaats van andersom.
Ja. We gaan naar ander type bedrijven. En wij, dan natuurlijk Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Koen Bender, oprichter van Mercurius Vermogensbeheer en zakenpartner van vandaag. Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Laten we het hebben over big tech. Dat zijn grote bedrijven die ook vandaag of morgen komen met hun grote cijfers. Of hun cijfers. Amazon, Apple, Google, Facebook. Koen, hoe worden die op dit moment geraakt door die coronacrisis? Of valt het allemaal wel mee?
Nou, voor een belangrijk deel van de bedrijven is het misschien wel een positief geraakt. Hè. Als je kijkt naar Amazon, dat zijn omzet verder ziet stijgen. We zien bedrijven, dan weliswaar niet Amerikaans, maar een Alibaba, ook nu toch nog definitiever doorbreken. Dus daarmee kun je je afvragen of het voor sommige bedrijven niet een juist gunstige marktomstandigheden zijn.
Ja, nou maar goed. Amazon kan hiervan profiteren. Tegelijkertijd zie je dat ze ook worstelen met die groei. Dat ze dat eigenlijk nauwelijks kunnen bijbenen. Is er nog een schandaal dat eraan zit te komen? Want dat bedrijf moet in Amerika weer eens voor het hekje verschijnen vanwege het mogelijk misbruiken van gegevens van kopers op dat platform. Dat is allemaal gebleken uit een artikel van de Wall Street Journal. En dat is niet de eerste keer dat we het in deze zin over Amazon hebben. Dat deert ze dus eigenlijk niet, Koen?
Nee, en dat is natuurlijk wel heel erg jammer om te zien. Sommige bedrijven het niet zo heel erg nauw nemen met hun ethische kompas. En dat je op sommige onderdelen toch wel sterke signalen krijgt dat Amazon daar ook bij hoort. Dat terwijl het wel een bedrijf is, met name ook die grote techbedrijven die we nodig hebben om zo'n crisis zoals we die nu hebben, om daar goed doorheen te varen. Niet alleen aan de backbone van de technologie die we nu met z'n allen gebruiken om toch de economie zo goed en slecht als het gaat door te laten draaien. Maar ook dat dit bedrijven zijn die financieel zo krachtig zijn dat ze in deze omstandigheden kunnen blijven innoveren en investeren. Zoals Facebook nu met een nieuw videoplatform komt, dat de concurrentie met Zoom aan zou moeten gaan.
Lodewijk, wil ik dan toch ook even aan jou vragen. En we zijn voor een deel afhankelijk van die grote bedrijven, omdat ze veel geld hebben, omdat ze innovatief zijn, omdat ze ervoor zorgen dat de economie blijft draaien. Ja, vinden we dat ethische kompas, de moraal, dan net even wat minder belangrijk? Verbinding vanuit het tuinhuisje, ja, lastig is dat af en toe. Hè? Misschien zit hij wel gewoon eindeloos naar Ronald Reagan te kijken. Hij is er weer, ja, toch.
Sorry, de verbinding was verbroken.
Nee, mijn vraag is, Koen schetst het beeld van bedrijven waar wij in grote zin ook van afhankelijk zijn geraakt, omdat ze technisch voorop lopen, omdat ze innovatief zijn, omdat ze ervoor kunnen zorgen dat ook in crisistijd de economie een beetje blijft draaien. Doet ethiek er dan nog toe? Of is het gewoon heel fijn dat Google en Apple samenwerken aan, ik noem maar wat, een app? En of dat dan allemaal helemaal volgens de regels gebeurt, het zal wel.
Ja, eerst de stress en dan die moraal.
Precies.
Tuurlijk doet ethiek er toe. En dat hopelijk gaan we daar ook weer de tijd voor krijgen om daar kritischer naar te kijken. Ja, dat geldt ook over de bedrijven die gebruik maken van allerlei regelingen, terwijl ze in de jaren daarvoor ruime dividendbetalingen hebben gedaan. Ik hoop dat we daar met z'n allen kritischer naar kunnen kijken als we weer uit deze coronacrisis zijn. Maar de realiteit is dat we op dit moment natuurlijk heel erg blij zijn met de infrastructuur zoals die er ligt door die grote techbedrijven aangelegd.
Ja. En dan gaat het gemak retail voor eigenlijk het imago wat negatief kan zijn, maar moeten we dan maar incasseren.
Nou, ja, dat vind ik een interessante opmerking. Ik denk dat dat niet zo zou moeten gaan. En ik vind het dat je nu in deze periode ook heel duidelijk gaat zien welke bedrijven dat kompas ook in deze omstandigheden goed blijven gebruiken. En dat je daar straks ook wel extra kritisch over mag zijn in aandeelhoudersvergaderingen en daarop mag terugkomen.
Maar als je
daar ben ik het ook helemaal mee eens.
Ja. Ik hoop ook dat
daar ben ik het ook helemaal mee eens.
Ja.
Maar het probleem is natuurlijk wel dat de meeste consumenten zich hier niet echt heel erg druk over maken. Ik bedoel, als je zag hoeveel producten er uit China natuurlijk op heel goedkope wijze naar Europa kwamen. Ja, weet je, dan moeten er hele containers moeten er aanspoelen op de Waddeneilanden om mensen het inzicht te geven dat we misschien iets te ver zijn gegaan in ons consumentisme. Maar als het gaat om dat ethisch kompas, ben ik het helemaal met Koen eens. Maar ik vrees dat we op dit moment die discussie nog niet met elkaar kunnen voeren.
Nou, er wordt wel discussie gevoerd over bijvoorbeeld grote bedrijven waar veel mensen allemaal wel eens gebruik van hebben gemaakt, zoals Booking, Airbnb. Die beleven niet de beste tijd uit hun bestaan, om het mild uit te drukken. Die omzet is natuurlijk helemaal opgedroogd. Ze houden nu ook hun handje op bij de staat. En dan zijn er natuurlijk heel veel mensen geweest de afgelopen tijd ook, die hebben gezegd, ja, dat geeft eigenlijk geen pas. Hè. Dit zijn bedrijven die veel dividend hebben uitgekeerd, die geld zat hebben, die misschien wel marktverstorend bezig zijn geweest. Dus die discussie, Lodewijk, die wordt al gevoerd.
Ja, maar hij heeft nog geen consequenties. Want op dit moment zegt de overheid terecht. We zijn hier nu bezig met deze regeling om banen te behouden in Nederland. En dan gaan we niet die discussie op dit moment aan. Of zeggen niet van nou, oké, jullie mogen er niet voor in aanmerking komen. Want we vinden dat dit niet ethisch is of niet passend is.
Mm. En
daarmee vind ik het wel interessant, Thomas. In het begin van de uitzending hadden we kort eventjes over Air France KLM. En de voorwaarden die nu worden gesteld aan de vergroening. Ja, de duurzaamheid. Ja. En ik vind het toch heel terecht dat de Nederlandse staat daar nu een opmerking over heeft gemaakt en heeft opgenomen in dat leningconvenant. Te meer omdat we ons ook moeten realiseren dat banken er ook mee bezig zijn, al is het maar voor hun eigen financieringsbehoud, om te kunnen zeggen wij verstrekken alleen nog groenere financieringen. Dus die bedrijven hadden het onder normale omstandigheden ook het vuur aan de schenen gekregen om zichzelf te verbeteren op het gebied van uitstoot en vergroening. Ja. En dat nu voor snel gebeurt, dat is een gevolg van die crisis. Maar voor hen is het nu ook of tekenen bij het kruisje of met de curator aan tafel.
Maar jij was erbij dan, hè, dat we dat bespraken omdat Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw daar aandacht voor vroeg. Hij zei, je moet niet via het een het ander willen bereiken. Jij bent dat dus niet met hem eens.
Nee, ik denk dat je moet kijken naar de toekomst en je nu ook moet afvragen hoe moeilijk dat ook is. Er zijn bedrijven die een businessmodel hebben dat niet meer passend is. En dat moet aangepast worden. En dat we nu in een crisis gaan zeggen van jongens, we houden ze overeind zonder dat ze dat businessmodel voor de toekomst moeten aanpassen, dat zou de juiste keuze zijn, hoe hard ook, ook voor dat bedrijf. Als ze niet in staat zijn om aan te passen, ook al is het versneld, dan hebben ze op lange termijn geen bestaansrecht. En dus moet je je afvragen of je ze dan wil financieren, ofwel via leningen, ofwel via aandelenkapitaal.
Lodewijk, dan heb ik nog één laatste vraag voor jou. Want er zijn bedrijven die druk bezig zijn met het aanpassen van hun verdienmodel, aanpassen op een nieuwe toekomst. Er zijn ook bedrijven die tot voor kort heel veel waard waren, die nu €0 omzet draaien. Noem maar Airbnb of Booking. Hoe waardeer je die ook met het oog op de toekomst? Wat zijn die waard?
Nou, wat wij vooral al hebben gedaan voor onze portefeuillebedrijven is gekeken naar de mogelijkheden die bedrijven hebben om die periode van niet of weinig omzet te kunnen overbruggen. Hebben ze voldoende vet op het bot? Dat is het eerste criterium geweest. En wat je vervolgens gaat doen is je gaat kijken, stel nou dat die economie langzaam weer open gaat. Wat zijn dan de winsttaxaties die je zou kunnen maken met enige redelijke zekerheid voor 2021, 2022... En dan zie je bijvoorbeeld dat gemiddeld gezien, bijvoorbeeld voor Amerikaanse bedrijven, die multiple dan op 14 keer de winst ligt. Nou, als je dat loslaat op het huidige koersniveau van de Standard & Poor's 500, dan zie je dat de markt behoorlijk vooruit is gelopen op de muziek. En ja, kan je je natuurlijk wel zorgen maken over alle berichten die er nog moeten gaan komen over tegenvallende winst- en omzetvooruitzichten in relatie tot deze huidige beursstanden.
En zo kwam er weer een optimistisch einde aan dit panel. Lodewijk van der Croft, vanuit het tuinhuisje, kijkend naar Ronald Reagan, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Koen Bender, voor de tweede keer in deze uitzending, oprichter van Mercurius Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner, de jarige Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Geniet ervan van vandaag.
Ga ik zeker
doen. Kijken wat je er nog van kunt maken. Morgen dan is er weer een nieuwe uitzending. Dan is Ludwig Kasteleins te gast. Hij is van de grootste farmaceutische groothandel van Nederland, Mosadex. En door het coronavirus heeft de medicijnproductie in China maandenlang stilgelegen. Daar gaat Nederland nog jarenlang de gevolgen van merken. Welke gevolgen dat zijn, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Geniet daarvan, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van